Welkom bij Area 45, de podcast over logopedie. Ik ben Tom.
En ik ben Rachel. En in deze podcast nodigen we elke maand een expert uit die zijn kennis komt delen over zijn specialisaties.
Ook hebben we maandelijks een badass logopedist en crazy ondernemer die komt vertellen over de lopende projecten.
Een heleboel interessante informatie. Blijf dus zeker luisteren. Welkom bij Area 45. In de vorige aflevering deelden we de verschillende verhalen die jullie doorstuurden omtrent wanpraktijken. In deze aflevering zullen we ze samen met ons panel nog eens extra onder de loep nemen. We zitten hier samen met twee gasten die al eerder langskwamen. De ene is verbonden aan onze beroepsvereniging, de VVL, en is beter dan wie dan ook op de hoogte van de wettelijke kant en de deontologie. De andere biedt verschillende cursussen aan, waaronder digitaliseren als logopedist. In dat traject heeft ze ook aandacht voor het mentaal welzijn van haar collega's. Graag stellen we jullie onze twee gasten voor, Glenn Aerts en Anouk de Vleeschouwer.
Hallo.
Welkom.
Hey, welkom. Alleen welkom, sorry. Hey.
Ja. Je zit al in de andere rol.
Ja, inderdaad.
Jullie zijn dus al een keer te gast geweest, maar misschien moeten we voor de niet zo trouwe luisteraars. Jullie toch nog een keer jezelf laten voorstellen, hè? Ja, Glenn.
Ja. Ik ben Glenn Aerts, zoals je al zei, van de VVL, van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Ik zit daar in bestuur en ben ook verantwoordelijk voor de ethische en deontologische commissie daar. En daarnaast ben ik uiteraard ook logopedist, gespecialiseerd in stotteren en geef ik les op Artevelde Hogeschool.
Mm-hmm. Alright.
Leuk. En heb je dan ook je eigen praktijk?
Ja, ik heb een eigen praktijk, vooral gespecialiseerd in stotteren dan.
Ja, oké.
Okay. Okay. En waar?
In Antwerpen.
In Antwerpen.
Ja.
Anouk.
Oké. Okay. ik ben Anouk de Vleeschouwer dus. Ik heb een praktijk in Elsene, Voice Training Center heet dat. En wij doen daar eigenlijk drie dingen. Dus zo het ene, het logopedische aspect, stemtherapie dan voornamelijk. Daarnaast begeleid ik zelf ook mensen rond hun stem, articulatie en presentatietechnieken. En ik geef uiteraard ook heel wat cursussen voor andere logopedisten, zowel rond stemtherapie, maar ook inderdaad rond digitaliseren en hoe dat je dat anders kan doen als logopedist. Dus voilà, dat is het een klein beetje in een notendop. Mm-hmm. Uiteraard ook nog andere zaken, maar ik denk dat dat het voornaamste is.
Yeah. All right.
Ja, dus dat is eigenlijk ook de reden waarom we jullie hebben uitgenodigd. Hè? We vonden dat wel heel belangrijk om een
mooi duo
te doen. Ja, een combinatie te maken tussen iemand dat er... Ja, ik weet ook dat Anouk daar ook veel over kent, maar hè, dat jij daar ook echt wel op vlak van de, het welzijn en zo, dat daar ook wel echt veel aan denkt.
Ja, ik denk dat heel wat logopedisten die mijn cursus volgen, dat dat voornamelijk ook is soms omdat ze op zijn of zo, of dat ze het anders willen en dat het niet zozeer gaat over digitaliseren, maar hoe kan ik naar een job, en dat is zeker voor mezelf ook van toepassing, hoe kan ik een job uitoefenen die ik op lange termijn kan volhouden? En dat is soms niet zo gemakkelijk.
Inderdaad.
Nee, dus dat snap ik.
En dat kwam ook naar boven in die verhalen, hè, dat we doorgestuurd gekregen hadden. Dus we hebben een post gemaakt op Instagram en op Facebook en we hebben die verspreid en we hebben daar wel echt heel veel reacties op gekregen. Mm-hmm. Ik denk dat we... ja, echt, we hebben enorm veel lange en kortere verhalen gekregen. En dan ook nog privéberichten en zo. Mm. Met allemaal verhalen over, van logopedisten die dingen hadden die dat eigenlijk, waar dat ze niet mee akkoord mee waren. En onlangs hebben we ook dan zo een poll geplaatst op onze stories. En daar kwam ook enorm veel reactie op met enkele stellingen. En ja, die zullen we wel tussendoor ook een keer even bekijken. Mm-hmm. Want ik denk dat daar ook wel wat interessante informatie uitkwam.
Ja, het is een hot topic, hè. En dat maakt deze aflevering zeker ook heel interessant. En ik denk ook heel interessant dat we hier met een aantal mensen zitten om wat vanuit verschillende hoeken te kunnen bekijken, wat altijd interessant en ook nodig is, denk ik.
Ja. Want zo kunnen we meteen de rivaliteit tussen VVL en mij...
Die is er absoluut niet.
Ja,
ja, want we kunnen weer met twee dingen zagen over... allee, dat kan toch niet? En, maar ja, veel verder dan... Allee, dat kan toch niet? Gingen wij eigenlijk ook niet geraken,
nee,
Tom.
Dat klopt.
Oké. We hebben er zo wat punten uitgehaald van... Oké, die punten kwamen in verschillende verhalen wel echt aan bod.
Bij veel was er wel overlap, hè?
Ja, zeker.
Veel mensen die in dezelfde shit zitten, eigenlijk. wat wilde je zeggen?
Het eerste.
Ah, je zit daarna aan het wijzen.
Ja, inderdaad.
Ah ja, fouten tegen de RISIF-wetgeving. Het eerste is, we doen toch allemaal dingen die niet mogen. Soms doen we dit gewoon in het voordeel van onze cliënten.
Dus we kregen verhalen binnen waarin dat er eigenlijk werd gezegd van oké, ja, ik weet dat ik bepaalde dingen doe dat eigenlijk niet mag, maar ik doe het echt in het voordeel van onze cliënt. En ik vind dan toch, allee, dat moet toch een beetje kunnen, maar ik weet wel dat het niet mag. En het zijn toch misschien ook niet altijd zo erge fouten of zo. Dus ja, dat is...
Ja, of dat is, ik denk dat veel ook de gevolgen er niet van kennen. Hè? En dat zullen Glenn misschien wel...
Ja, ik denk dat is een heel normale reactie, denk ik, ook van de logopedist. Hè. Mm-hmm. We zijn allemaal zorgverleners, hè, dus we willen allemaal het beste voor onze cliënt. En ik kan me heel goed indenken dat heel veel logopedisten dan redeneren van oké, ik pas hier nu dit misschien aan op mijn getuigschrift of ik doe dat op die manier. Dat is nu toch niet helemaal fout, hè, want het is alleen maar in het voordeel van mijn cliënt. En dat is een redenering die ik zeker kan volgen. Maar je blijft wel een fout maken. Mm-hmm. Hè? En je maakt een fout tegen wetgeving en dat is strafbaar, om het heel zwart-wit te stellen. Hè? Nu, ik kan hier een hele uitleg geven over welke soort straffen dat daaraan vasthangen, maar dat gaat ook niet echt het verschil maken, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, wat logopedisten vaak niet echt beseffen als ze zo'n dingen doen... we zitten allemaal te werken op ons eiland vaak, hè, in onze eigen praktijk. En we willen het beste voor die cliënt die op dat moment voor onze neus zit. Maar we houden heel vaak of heel weinig rekening met het grotere plaatje. Hè. En als ik als logopedist bepaalde dingen aanpas in mijn administratie om het voor mijn cliënt makkelijker te maken, maar een ander logopedist doet dat ook, en een ander logopedist doet dat ook, dan zetten wij heel ons systeem enorm onder druk. Hè. En op den duur hollen wij ons eigen beroep gewoon ook uit... En maken wij ja, dat het niet meer houdbaar is. En ja, stel dat iedereen foefelt in zijn administratie, ja, dan loopt het op den duur gewoon fout. En dan is er geen terugbetaling meer voor sommige stoornissen.
Ja, voilà, want dat kwam ook in die verhalen naar boven. Hè. Zo, dus bepaalde containers gebruiken van stoornissen die daar helemaal niet aanwezig zijn. En dan denk ik, ja, iedereen staat op zijn achterste poten als de containers worden ja, verminderd. Maar ja, denk dan eens na hoeveel collega's dat er dan die...
Ja, en dat zijn uiteindelijk de gevolgen. Hè, want als iedereen maar alles blijft opgebruiken bijvoorbeeld, ja, dat is overconsumptie. Die budgetten zijn er ook niet op RISIF-vlak. Ja, dat zorgt ervoor dat er ja, beknibbeld moet worden en dat sommige dingen misschien wel uit de nomenclatuur vliegen op den duur. En ja, dan is dat het gevolg van iedereen die wel op een bepaald moment het beste wou voor zijn patiënt, maar dan hoort het beroep uit. Hè.
Maar wat, allez, je moet ze nu niet allemaal zeggen, maar welke straffen stel ik me daar dan bij voor? Als je daarop...
Goh, stel dat jij getuigschriften aanpast, stel dat jij verslagen aanpast, dat je dingen aanvraagt onder een ander RISIF-nummer enzovoort. Dat is allemaal valsheid in geschriften. Hè? Mm-hmm. Dat is verkeerd gebruik maken van je nomenclatuur. En wat gaat het RISIF uiteindelijk doen? Een ziekenfonds kijkt wat dat ze allemaal ten onrechte hebben uitbetaald. Hè? Stel dat jij bijvoorbeeld 2 jaar op een andere stoornis hebt behandeld, wat niet wettelijk is, hè, want die patiënt had dat probleem niet. Ja, dan kijkt het RISIF, hoeveel hebben wij in heel die periode ten onrechte uitbetaald aan die patiënt? Ja. Dat doen we maal 48 of weet ik veel, ik plak er maar iets op. En dan nog een paar serieuze boetes daarbij. Als wat tegenzit, mag je je RISIF-nummer ook gaan inleveren. Hè? Maar ja, je bent gewoon failliet, hè? Want dat zijn gigantische bedragen, hè? Als je dat allemaal optelt. En ik... Ik heb weet van een aantal logopedisten die al echt wel zo bestraft geweest zijn door het RISIF. Die bedragen, dat wil je niet zien. Hè.
Die hebben echt die ware feit.
Er zijn logopedisten die door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle veroordeeld geweest zijn en die serieuze boetes hebben mogen betalen.
Ik denk dat we wel het over eens zijn dat het niet mooi is om een cliënt aan te vragen onder een container dat eigenlijk niet van toepassing is. Denk dat, maar er zijn zo een paar dingen en die kwamen dan ook wel via Instagram binnen van bijvoorbeeld heel het gedoe rond de voorschriften. Dat je eerst naar de huisarts of eerst naar de specialist en dan al die dingen, al die stappen dat je moet doorlopen. Ja, ik denk dat niemand dat doet... Om het... Allee, dat is gewoon heel, heel complex. En dat duurt soms zo lang. En dat is gewoon... Je wilt wel cliënten direct helpen. Iedereen doet dat voor andere mensen, niet voor zichzelf. Hè?
Ik ben het er helemaal mee eens dat er dingen zijn in onze nomenclatuur en in onze administratie die nog een stuk beter kunnen. Als beroepsvereniging zitten we ook al jaren te hameren op een simpelere administratie, op maar 1 voorschrift in plaats van 2 voorschriften. op elektronische getuigschriften enzovoort. Mm-hmm. Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat er veel dingen zijn die veel simpeler kunnen. Mm-hmm. Maar de vraag is, ja, is dan daarmee foefelen en dingen aanpassen de manier om de aanpassingen te gaan bereiken? Mm-hmm. Heel vaak niet natuurlijk, hè.
Ja, en ik denk dat ik dat ook een beetje zie vanuit een ondernemingsstandpunt, omdat ik gewoon in mijn omgeving, met mijn ouders en vrienden daarvan, heel vaak heb gezien dat die inderdaad heel hoge boetes krijgen. En voor lopendissen is dat heel vaak heel ver van hun bed. Ja. Omdat die niet inzien dat ze eigenlijk inderdaad wel dingen gaan vervalsen, dat dat eigenlijk niet klopt. Mm-hmm. Wat niet wil zeggen dat we allemaal inderdaad soms niet iets doen dat misschien niet kan, maar ik denk dat je daar wel heel secuur op moet zijn en moet gaan kijken van hoe dat je dat zo correct mogelijk kan blijven doen. En als het gaat over die containers, dan denk ik voornamelijk van hoe kan dat je iemand onder zoveel containers zou willen inschrijven en zo lang zou willen begeleiden? Dat zegt mij dan meer over hoe jij je patiënt wilt gaan helpen. Ook al bijvoorbeeld, ik weet bij leerstoornissen is dat een heel lang traject, hè, en ook bij stotteren, mm-hmm. ik ken daar allemaal niks van. Hè, maar die mensen hebben daar misschien heel hun leven wel wat last van. Mm-hmm. Maar wil dat dan zeggen dat ik die 10 jaar lang moet begeleiden onder 10 nomenclatuurnummers? Nee, zo werkt het niet. Ik denk dat je altijd moet gaan vanuit hoe kan ik mijn patiënt zo snel mogelijk helpen? En heel veel logopedisten denken ook van ja, maar ik heb 80 sessies, ook voor stemstoornissen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Bij kinderen gebruiken ze die dan op. Als die dan later wel stemproblemen hebben, kan niemand die nog gebruiken, hè, omdat die allemaal op zijn. En je hebt helemaal geen 80 sessies. Probeer dat toch zo snel mogelijk te doen. Probeer toch zo snel mogelijk je patiënt van A naar B te krijgen. En ja, dat wil niet zeggen dat alles snel moet gaan, maar wel dat je probleemoplossend moet denken en moet gaan kijken van hoe kan ik dat anders aanpakken en misschien kijken om mijn patiënt beter te begeleiden, samenwerken met andere beroepen. Maar we willen dat allemaal zo naar ons toe trekken, omdat we vrees hebben dat die patiënt anders niet meer terug gaat komen, dat we geen patiënten genoeg hebben. Maar er zijn patiënten genoeg, want iedereen zit met wachtlijsten. En ja, die containers zo gaan toe-eigenen, ik vind dat gewoon, voor mij is dat eerder iets moreel, omdat ik dan denk van ja, je gaat de waarde van ons beroep naar beneden halen. En daar kan ik, dat ligt dan bij mij heel gevoelig. En naast het feit dat dat natuurlijk ook gewoon echt niet correct is. Hetzelfde met administratie, wat daar allemaal gebeurt, of wat ik allemaal heb zien gebeuren. Ja, voor logopedisten is dat een bijzaak, omdat dat ons beroep niet is. Maar je bent wel zelfstandige. En dat is iets waar velen niet inzien, dat ze eigenlijk wel zelfstandig zijn en ook wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Ja.
Dus zo zie ik het.
Ja, ik ben het helemaal eens met een aantal dingen die Anouk hier aanhaalt. Hè. Om te beginnen, de containers waar je over spreekt. Mm-hmm. Hè. Logopedisten zijn nooit content met het aantal sessies dat ze krijgen voor een stoornis. Mm-hmm. En als je kijkt naar andere landen, hebben wij er al heel veel. Mm-hmm. Hè, onze containers voor stoornissen die zijn veel groter dan in pakweg Nederland of in Frankrijk. Of landen waar zelfs sommige stoornissen helemaal niet terugbetaald worden. En geef logopedisten 200 sessies voor stotteren of geef ze er 500, het gaan er nooit genoeg zijn.
Nee.
Wat dat Anouk aanhaalt, is echt wel terecht. Hè. Wij werken als logopedisten vaak met stoornissen en stoornissen die chronisch zijn, waar iemand heel lang last van heeft. Mm-hmm. Hè, een volwassene die stottert, die stottert op zijn 20 en die gaat op zijn 40, op zijn 50 nog stotteren.
Mm-hmm. Hè,
ik stel het nu heel zwart-wit voor natuurlijk. Hè. Maar een kind met dyslexie zal ook heel lang last hebben van zijn dyslexie. Mm-hmm. Hè, het is onze taak als logopedist om binnen het pakket dat we ter beschikking hebben, ervoor te zorgen dat onze cliënt met zijn probleem om kan gaan. Mm-hmm. En niet om die afhankelijk te maken van onze therapie.
Nee.
Voilà. En ik denk dat dat een heel andere ingesteldheid is die heel veel logopedisten nog niet hebben.
Nee, want ik kreeg ook als reactie binnen, bijvoorbeeld 2 jaar voor dyscalculie, dat is toch schandalig. Maar dan denk ik, ik heb ook jarenlang kinderen met dyscalculie behandeld. En dan denk ik, op het einde van mijn therapie ging het vooral naar hoe kunnen we dit op lange termijn aanpakken? Ik geef in het begin therapie, kijken wat geeft dat, wat doet dat? En dan daarna, dat blijft hier aanwezig. Hoe kunnen we dat op lange termijn aanpakken? Dus ik denk inderdaad dat dat wel een mindset is dat zeker kan helpen om dan niet aan die containers van andere stoornissen te gaan snoepen.
Mm-hmm. Ja, en dat is bij stem net hetzelfde. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb echt wel mensen die niet liever zouden willen dan elke week naar mij te komen. Maar ik ben daar vrij strikt in, omdat ik dat niet wil. Ik zeg altijd, ik wil niet dat jij afhankelijk bent van mij. Ik heb bijvoorbeeld zo'n patiënt die, denk ik, al 8 jaar of zo naar de psychiater gaat. En dan stel ik mij daar wel vragen bij. Dan denk ik van, ja, zijn we dan echt nog naar een oplossing aan het zoeken? Of zijn we er gewoon voor aan het zorgen dat jij je ergens comfortabel voelt? Mm-hmm. En denkt dat er iets gaat veranderen. Maar die persoon zit nog altijd met hetzelfde probleem. En op die 8 jaar tijd is er eigenlijk niks veranderd. Mm. En net hetzelfde voor stem. Als persoon, ook ik ben ook soms hees. Dat gaat ook soms nog eens voorvallen. Als ik bijvoorbeeld een heel weekend heb staan roepen op een festival, als we dat ooit nog mogen gaan doen, hè, dan zal dat misschien ook wel eens voorkomen. Maar dat is dan zoiets, ja, dat wij dan voor willen zorgen om die zo lang te gaan begeleiden en alles maar op te gebruiken. Terwijl dat ik altijd vanuit ga van, hoe kan ik u nu helpen dat als jij nog zo eens een stemprobleem hebt, dat jij jezelf kan helpen. En ik denk dat het belangrijkste is. Zeker.
Meer handvatten geven in plaats van zodat...
Ja, daar zitten twee kanten aan. Hè. Dat is enerzijds, wat is een evidence-based behandeling? En een lange behandeling is niet per se een betere behandeling. Mm-hmm. Ik denk dat dat al één ding is. En ten tweede, ja, levenslange therapieën, dat kan onze gezondheidszorg gewoon niet betalen.
Nee.
Hè. Dus ik denk, als wij dat zouden willen, ja, dat is gewoon utopisch. Hè. Dat lukt gewoon helemaal niet. En ja, de enige oplossing is daar misschien dat de stoornissen die het meest verbruiken uit onze nomenclatuur vliegen. Hè,
ja.
En dat we het dan niet nog gaan doen met stotteren en afasie en weet ik veel. Maar dan gaan heel veel logopedisten ook niet content natuurlijk.
Dan, hè,
dus daar willen we ook niet naartoe. En dat willen wij als beroepsvereniging ook niet natuurlijk. Hè, maar dus, ja, gaan we daar op een andere manier mee moeten omgaan. Hè?
Mm-hmm. Ja, wat er ook vaak kwam... Als reactie was zo van een half uur en een uur therapie, dat pas vanaf 10 jaar mag, een uur therapie, dat ook zoiets is van daar kunnen wij toch wel gerust zelf in beslissen. En die mening deel ik wel, want ik vind dat op welke manier dat je therapie geeft, bijvoorbeeld voor stotteren, zou ik bij bepaalde cliënten veel meer zijn met een uur, omdat je dan meer kunt inzetten op je gemak zijn. En
een half uur is er ook snel door.
Dat is echt, ja, en
als het
dan
gaat
twee
bij
keer...
kleuters bijvoorbeeld, is dat...
Dus ik meer vrijheid geven aan de logopedist zelf van oké, hoe vul je dit in? Je hebt toch uiteindelijk maar je maximum aantal en daar moet je het ook mee doen. Allee, dus...
ja. Goh, ik denk dat we veel meer naar een nomenclatuur toe moeten in de toekomst die meer aangepast is aan de stoornis op zich. Hè? En dat is op dit moment zeker niet het geval.
Nee.
Hè? Ook de containers die nu op elke stoornis plakken, ja, wie heeft ooit beslist dat er zoveel moeten zijn voor stotteren en dat er zoveel moeten zijn voor afasie?
Nee.
Daar zit geen enkele logische redenering achter. Mm. Dus ik denk dat we veel meer naar een klinisch pad moeten gaan per stoornis, wat echt wel aangepast is aan de problematiek op zich. En dat is hetzelfde voor die sessies van een uur en van een half uur. Hè. Mm. Die nomenclatuur die is op dit moment zo opgebouwd dat het ook voor ziekenfondsen makkelijk is om dat allemaal te gaan beheren. En ja, hoe meer dat wij per stoornis aparte regeltjes maken, hoe complexer dat ook wordt. Maar ja, ik ben het er helemaal mee eens dat dat iets is waar we veel meer naartoe moeten en dat we veel meer moeten gaan aanpassen per problematiek.
Zijn daar dingen die jullie nu al mee bezig zijn?
We zijn zeker met heel veel dingen bezig. Het aantal sessies, de containers om te beginnen, ook wat dat je daar aanhaalt, van de sessies van een half uur, van een uur. Ik weet bijvoorbeeld bij STEM is daar ook heel veel vraag naar om voor volwassenen sessies van een uur te kunnen aanbieden. Om ziekenfondsen ook altijd mee te krijgen in die mindset, van kijk, dit is echt wel... veel meer aangewezen, dit is veel meer evidence-based, hier kunnen wij veel meer mee bereiken. Ja, dat is een enorm proces. Je moet altijd ook de winst kunnen aantonen, waarom dat dan misschien een efficiëntere therapie is enzovoort. Jullie hebben onlangs ook gezien dat autisme nu toch wel... dat daar toch wel weer een verbetering ook is in de nomenclatuur. Maar om ziekenfondsen ook in dat verhaal bijvoorbeeld mee te krijgen, ja, dat autisme... vaak helemaal geen overlap heeft met andere stoornissen en dat daar toch een terugbetaling mogelijk moet kunnen zijn. Ja, dat is een gigantische denkoefening en dat duurt gewoon gigantisch lang om zoiets te gaan bereiken. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat wij niet liever zouden willen dan een nieuwe nomenclatuur, maar dat zal jammer genoeg niet direct voor morgen zijn, vrees ik.
En hoe wordt dat nu eigenlijk bepaald, die containers? Omdat je zei, er zit geen logica achter, maar hoe wordt dat...
Goh, ooit heeft iemand die containers een keer bepaald. Vraag me niet meer wie, want dat zal wel voor mijn tijd geweest zijn. Maar vroeger waren die containers bijna voor alle stoornissen hetzelfde ook. Hè. En dan op een bepaald moment is er bespaard moeten worden. En is er eigenlijk gekeken naar hoeveel sessies dat er gemiddeld per stoornis werden opgenomen. En dan hebben we gekeken, bijvoorbeeld voor stotteren. Ja, in 90% van de gevallen komen eigenlijk alle cliënten met dit aantal sessies toe, want worden er niet meer opgebruikt. En daar is toen op afgekapt, om eigenlijk ja, toch 90-95% van uw patiënten eigenlijk tevreden te kunnen stellen. En om toch geld te kunnen besparen om andere dingen te doen. En dat maakt dat die containers nu eigenlijk heel arbitrair zijn. Dat die 128 zijn voor de ene stoornis en 140 voor de andere. Maar ja, daar zit inderdaad geen enkele logica in op dit moment.
Ik denk dat daarom ook is dat er veel frustratie rond is. Omdat je snapt dat niet.
Nee.
Ja.
Ja, maar ja, zoals ik daarnet ook al zei, maakt er daar 140 van, maakt er daar 150 van.
Ja, natuurlijk.
Dat is uiteindelijk ook niet de essentie van de discussie, hè?
Nee, het gaat, denk ook inderdaad, dat het niet over die containers gaat en hoeveel sessies dat daarin zitten. Het gaat over de mentaliteit en ik ga daar misschien geen vrienden mee maken door dat te zeggen, maar door daar, hoe dat je daarmee omgaat. En ja, we willen allemaal het beste voor onze patiënt, maar we willen die toch zo lang mogelijk bij ons houden. Willen we dan effectief het allerbeste voor onze patiënt? Allee, om het zo te zeggen, hè. En dat is wel zo. Ik weet dat heel veel operisten hebben een hart van goud. En die doen het allemaal omdat ze het heel graag doen. Daar ben ik van overtuigd. Maar het gaat inderdaad niet over hoeveel sessies dat je hebt. Als iemand per se dan toch bij jou wilt komen elke week, doe dat dan buiten de nomenclatuur. Ik denk niet dat daar terugbetaling voor moet zijn als je weet dat daar geen progressie meer in mogelijk is. En ook dat is iets dat heel veel operisten niet durven te zeggen. En dat ik merk dat mensen dat bij mij bijvoorbeeld wel aangenaam vinden als ik kan zeggen van kijk, ik weet dat ik met u dit kan bereiken, maar verder gaat het niet gaan en zal ik u moeten doorverwijzen naar daar of zitten we daar op onze limiet? Dat kan ook, hè. En mensen blijven soms maar van de ene therapeut naar de andere gaan omdat ze gewoon geen oplossing krijgen, maar misschien is de oplossing wel ook ja, leren omgaan met iets, hè. Zoals mijn broer, die heeft inderdaad ook dyslexie, waarom dat ik ooit ook logopedist ben geworden, had ik dat al gezien bij hem. En natuurlijk ook mijn passie voor stem, hè, maar die heeft dat nog altijd. Al ik bedoel, en als iemand die bijvoorbeeld is dat leren werken met een programma waardoor dat hij nu zijn e-mails kan typen, want die is ook zelfstandige, die werkt in de garage van mijn ouders, ja, die kan dat niet. Hè. Dus allee, dat was iets veel nuttiger geweest dan dat hij 5 jaar naar de logopedist was geweest. Dus ja, dat zijn zo van die dingen.
Ja. Het is ook een heel complex gegeven, denk ik. Hè. Want stel dat je in een hele luxe positie zit en dat je zegt, ik heb toch cliënten genoeg en ik heb mijn specialisatie en de patiënten vinden mij wel altijd, dan denk ik dat je ook helemaal geen zorgen gaat maken over zo'n zaken. Mm. En dan denk ik dat je alles wel heel letterlijk volgens het boekje zal doen. Ik kan mij perfect indenken als je met een doelgroep werkt die financieel minder sterk is, als je in een regio zit waarin dat de concurrentie veel groter is, dat zo'n dingen allemaal ook wel ja, wat meer gestimuleerd worden. Wat niet wil zeggen dat ik het goed praat, natuurlijk. Hè. Maar ja, als de concurrentie bijvoorbeeld heel groot is, ja, dan heb je misschien wel de neiging om je cliënt wat langer te houden. Ja, ja. Of om ervoor te zorgen dat hij bij jou misschien toch wel terugbetaling krijgt. Ja, dat zijn allemaal menselijke reacties, hè, maar allee, dat praat ze niet goed, natuurlijk.
Ja.
Hè.
Ja, en in die poll dat wij geplaatst hebben, dat was dan met de quote, we doen allemaal dingen die eigenlijk niet mogen. Dit doen we voor onze cliënten, dus het is oké. Okay. Had er 45% akkoord geantwoord en 55% niet akkoord. Dus dat was echt wel duidelijk. Dat is ook hoe dat je het interpreteert. Ja. Dus daarom dat er heel veel reacties zijn binnengekomen, gewoon nog in berichten en zo. Maar ik denk dat iedereen ook wel weet van, het is eigenlijk niet oké, maar...
Ja, en logopedisten zijn vaak gewoon ook heel braaf. Hè?
Ja, ja.
We zijn een hele brave doelgroep. En als er een cliënt voor u zit die u een beetje onder druk zet om toch maar terugbetaling te krijgen, dan ben ik ervan overtuigd dat heel veel collega's, en zeker jonge collega's, daar gewoon ook in meegaan. Omdat ze weten van, als ik dit niet doe, ja, dan gaat hij naar mijn collega om de hoek en ben ik hier een patiënt kwijt.
Ja, maar daarbij niet beseffen dat als het contact met die cliënt ooit niet zo goed eindigt, dat hij u ook wel echt... in een miserie kan brengen.
Ja,
hè? Dat zijn dingen dat je voor hem doet, maar jij bent wel zelf verantwoordelijk. Hè?
Ja.
Maar het is inderdaad wel dat we een brave sector zijn, want in elke andere sector, iedereen is toch wel een beetje dief in zijn eigen stijl. Hè?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat er bij ons niet meer of niet minder misbruik gebeurt dan bij tandartsen of als bij dokters of bij psychologen. Allee, daar ben ik enorm van overtuigd. Hè? En in heel de gezondheidszorg gebeuren er gewoon ook heel weinig controles. Het is niet dat wij een logopedie gestapo moeten gaan oprichten of zo, maar ja. Wat meer controle op het beroep zou wel mogen, maar dat is iets dat een RESIF moet organiseren natuurlijk.
Maar dan vind ik vooral kwaliteitscontrole dan wel eigenlijk nog belangrijker dan zo'n dingen.
Absoluut, absoluut. Ja. En het is vanuit die beweging dat uiteindelijk alles in orde zou moeten komen. Hè.
Ja, wel.
Ja, dat hangt eigenlijk wat samen, hè, die kwaliteit en dingen die je in orde maakt. Maar ja...
Ja, ik vind echt... Dat is inderdaad, al die dingen, dat mag niet. Dat zet het hele systeem onder druk. Maar ik vind kwaliteitscontrole echt 10.000 keer belangrijker.
Maar als je dat doet, dan, als je kwaliteit geeft, dan moeten ze ook geen 6 jaar op therapie komen. Hè?
Nee, voilà, dat is waar. En dan, dan gaat je mindset ook misschien veranderen, als je zo wat meer... Ja.
Maar ik denk inderdaad, allee, zoals Glenn daar net zei, dat het voornamelijk bij... Als je zo in een regio zit waar heel veel concurrentie is, dat je sneller de neiging hebt om dat te doen. Allee, dat merk ik toch ook vaak, loopresten die dat aan mij ook zeggen, Anouk, maar je hebt gemakkelijk praten, hè, want je hebt je specialisatie en ik werk met volwassenen. Maar je hebt dat ook ergens wel uitgebouwd, misschien om de dingen waar je voor staat. En het is inderdaad, een doelgroepstem is denk ik inderdaad wel iets waar mensen misschien iets meer middelen hebben of zo. Het is al een klein beetje een luxe product soms, behalve bij... Mensen met echt stembandparalyses. Maar dan nog is het niet zo als bijvoorbeeld iemand met een afasie in een ziekenhuis. Ja, die persoon heeft u echt brood nodig. Iemand met slikstoornissen. Ja, dat is echt superbelangrijk. Dat je dan die mens echt wilt helpen, want zijn leven hangt daar misschien vanaf. Ja, dan is dan wel iets helemaal anders. Maar toch denk ik dat daar altijd nog vanuit uw moraal of vanuit uw moreel aspect toch moet gaan kijken van hoe kan ik dat toch op een correcte manier doen.
Iets wat daar een beetje eigenlijk wel bij aanleunt, is bijvoorbeeld het onderwerp huiswerkbegeleiding. Wij kregen dan verhalen binnen waarin dat er heel veel frustratie was dat collega's cliënten behandelen en eigenlijk huiswerkbegeleiding aanbieden en niet logopedisch gaan werken. Ik zal anders even zeggen ook, we hebben daar een poll van gemaakt.
Toch zijn er wel mensen die het wel kunnen vinden, hè? Als je naar die resultaten kijkt.
Ja, dus de eerste poll was... Als logopedist mag je ook huiswerkbegeleiding aanbieden. En het was 33% was akkoord. Dat was 97 mensen. En dan 67% was niet akkoord. Dus ik vind dat wel redelijk...
Ja, er waren er 194 die niet akkoord waren.
Ja, maar dan kwam daarna ook, door huiswerkbegeleiding aan te bieden onder de nomenclatuur, verliest ons beroep zijn waarde. En dan wou ik wel duidelijk het verschil maken tussen dat ze wel zeker zijn, oké, huiswerkbegeleiding onder het RESIF, maar... en dan was het 88 dat akkoord was en 12 dat niet akkoord waren. Mm-hmm. Dus dat was wel duidelijk... Mm. En dan kwam als reactie ook wel vaak van oké, het mag, maar niet onder RESIF. Maar ik denk dat dat ook wel echt heel veel wordt gedaan.
Ja, de eerste vraag is al, ben je als logopedist geplaatst om huiswerkbegeleiding aan te bieden? Ik denk dat wij vooral therapeutisch opgeleid zijn en niet echt didactisch. Dus ik denk dat dat toch wel een heel andere aanpak is al om te beginnen. Nu, stel dat je van jezelf vindt dat je dat kan. Hè, en als je daar een bijkomende opleiding in hebt, of als je ook een diploma leerkracht hebt bijvoorbeeld, dan denk ik dat je dat perfect kan doen, dan is de vraag, hoe pak je dat aan? En dan komt het erop neer dat je de twee eigenlijk heel strikt van elkaar moet gaan scheiden. In principe zou je bijna twee deuren moeten hebben en zeggen van, kijk, wie komt voor huiswerkbegeleiding, komt langs die deur binnen. Ja. Wie komt voor mijn praktijk met echt een logopedisch probleem, komt langs die deur binnen. En je moet als logopedist dan gaan oordelen van, wat is hier de hulpvraag van mijn cliënt? Heb je iemand die echt komt voor huiswerkbegeleiding? Oké, dan kan je dat doen. Maar dan is dat inderdaad los van nomenclatuur. Dan is dat eventueel aan een ander tarief. En dan doe je wat je goesting in hebt. Is dat iemand die echt met een logopedische hulpvraag komt, met een vermoeden van dyslexie, dyscalculie? Ja, dan kan je gaan kijken. Is er echt een stoornis? Heeft die cliënt recht op terugbetaling of niet? Maar wat zie je toch wel bij veel logopedisten? Ja, iemand meldt zich aan met... een leerprobleem, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En ze, los van het feit of dat daar nu een logopedische problematiek onder zit, of dat daar nu gewoon een schoolse achterstand is en misschien huiswerkbegeleiding vraagt, sommige logopedisten doen gewoon alles om ervoor te zorgen dat kind toch onder nomenclatuur raakt.
Ja.
En dat is echt niet de bedoeling, natuurlijk.
Nee.
En dan krijg je situaties waarin dat je in die therapie ook aan huiswerkbegeleiding doet. Ik denk ook dat heel veel logopedisten zich enorm onder druk laten zetten door leerkrachten.
Ja, en ouders.
Die ja, onderliggend toch wel wat bepalen wat je in je therapie zou moeten doen. Mm-hmm. Of ouders die met een huiswerkbundel afkomen en de logopedist die geen nee durft zeggen op dat moment. En niet durft zeggen van kijk, ja, we werken in therapie toch rond andere zaken. En die dan toch maar de oefeningen oplost. Dat is niet de bedoeling van logopedie natuurlijk.
Ik denk dat dat ook een heel grote misvatting is. Want echt, onlangs heb ik nog aan de zorgcoördinator, waar wij heel vaak mee samenwerken, moeten uitleggen dat wij geen huiswerkbegeleiding doen. Mm. En die zo, oeh, maar ja, die heeft het een beetje moeilijk. Ja, ik zeg, ja, mag die dan zijn huiswerk niet komen maken? Wij doen dat niet. Ah, maar allee, zo raar. Ik zeg, ja, maar ik denk, allee, ik kan wel een keer rondvragen wie dat doet in de buurt. En dan kunnen we daarna doorverwijzen. Ah, wij kunnen dan niet bij jullie terecht daarvoor. Ah, dat is wel raar. En de andere praktijk kan dat wel. Ah ja, oké. Okay. Ja, bon, dat is goed, hè. Ja. Dan moet je daar naartoe gaan als je dat wilt. Maar ja, dat is niet onze taak.
Ik denk voor alle duidelijkheid, hè, want zo'n poll geeft soms toch een beetje een vertekend beeld. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste collega's dat ook wel correct toepassen. Hè. En ik ben ervan overtuigd dat de meeste logopedisten ook wel dat verschil zien. Maar ja...
Ik ben er nu zelf niet zo van overtuigd dat dat eigenlijk correct wordt toegepast, hoor. Want ik heb dat zelf in de praktijk al meermaals gezien en zelf ook al gegeven vanuit een praktijk waar ik vroeger gewerkt heb. Mm-hmm. En inderdaad, ik was helemaal niet opgeleid om iemand te helpen, bijvoorbeeld in het middelbaar, met ineens moet ik daar integralen gaan uitleggen. Ja, daar ben ik niet voor opgeleid. Ik ben hier weer een leerkracht wiskunde. Dus ik ben daar niet zozeer van overtuigd, maar heel het verhaal wat je vertelt over ja, ouders en leerkrachten en zo, ja, daar volg ik wel volledig in mee. Allee, daar ga ik volledig in mee, want dat is iets wat veel mensen ook altijd aanhalen. En ik denk gewoon, ook daar weer, maar voor mij gaat het dan ook weer als dat je als logopedist wel in je waarde wilt gaan staan. Mm-hmm. En als therapeut heb je ook nog altijd de leiding over wat er in je therapie gebeurt. Hè. Jij hebt daarvoor gestudeerd. Jij weet hoe je die patiënt het beste kan begeleiden. Dus, en dat is iets wat heel veel logopedisten nog niet durven. Hè, omdat ze dan denken van, ja, maar die betalen mij daarvoor. Dus hè, dan ga ik dat doen. Ja, maar ook daar weer ga je dan weer niet genoeg. En dan ga je heel lang nodig hebben. Heel veel sessies nodig hebben. En ook dat is eigenlijk als therapeut om te zeggen van, kijk, nee, ik ga het zo doen. En als dat niet gaat, hè, dan stopt het hier. Hè. Ook bijvoorbeeld bij stemtherapie kan dat net hetzelfde zijn. Hè. Bijvoorbeeld iemand met heel grote mentale problemen. Ik zou die kunnen blijven helpen, maar ik zou ook kunnen zeggen van kijk, ik merk dat en dat en dat. Ik raad u aan om naar die te gaan en dan komen we daar later op terug. Mm-hmm. Maar dat willen we niet graag doen of zo. Of we willen niet nee zeggen tegen iemand. We durven dat niet eigenlijk.
Ik denk zo'n situatie als een logopedist die op school regelmatig onder de middag werkt, die komt in een klas. De juf zegt, we hebben dit gezien in de klas. Hier, wilde daar even op oefenen. Ik denk dat heel veel collega's nee durven zeggen. Mm. Te weten waarschijnlijk wel, dit past eigenlijk niet in mijn behandelplan. Dat is pas helemaal na. Allee, we hebben de basis daarvan nog niet gezien. En dan zeggen, nee, want ik ga eigenlijk op iets werken. Ik ga eigenlijk sommen tot 10, tot 20 doen. En jij vraagt mij hier sommen tot 1000. En terwijl dat je dat nog niet beheert. En
dat is ook zo frustrerend voor dat kind. Allee, ik heb het zelf ooit gedaan, hè, toen ik ook nog in een groepspraktijk werkte. En kwam ik ook op scholen. En inderdaad, het is ook een moeilijke, hè, want ze zien dat dan wel in de les.
Ja.
En je wilt wel dat kind mee kan. Maar ja, die kan inderdaad, zoals je zegt, nog de splitsingen niet. Wat moet je daar dan ineens tot 1000 samen gaan doen? Dus ik denk dat je dan even met schoolteam moet samenzitten en eens heel duidelijk elk kind moet gaan bespreken. En misschien dan ook eens kunt zeggen van, kijk, dat is het niveau van dat kind. Laat mij die er gewoon uitnemen tijdens de les rekenen.
Dat is wel echt.
En dan heb je ook weer die schoolse uren. Maak een revalidatie. Hoe noemen ze dat? Zo'n revalidatiedossier op. Hè, samen met de directeur. En voilà, ik denk dat je dat kind veel beter gaat kunnen helpen. Maar dat vraagt wel wat werk en inspanning. Maar je gaat er op termijn ook gewoon zelf als therapeut veel beter uitkomen.
Ik denk dat nu heel veel logopedisten denken, ja, maar dat mag niet op die school. Dat mag niet op die school. Allee.
Ja, dan stopt het. Allee. Ja. Bij mij in de praktijk bijvoorbeeld ook. Ik heb één regel. Als er kinderen in de praktijk zijn, dan zitten de ouders erbij. Mm-hmm. En met mijn collega is dat collega's zijn dat vaak al discussies geweest. Omdat soms willen ouders dat niet. Ze willen gaan wandelen, ze hebben een telefoon te doen. En ik heb deze week nog gezegd van, kijk, als ze er niet bij zitten, dan zeg ik gewoon, het stopt hier. Want hoe ga jij nu... Ik heb het deze week zelfs nog tegen een ouder gezegd van, kijk, ik heb graag dat je erbij gaat zitten. Want hoe kan je nu met je kind thuis gaan oefenen als je niet weet waar je moet gaan oefenen?
Ja, dat
dus, en dat hangt ook op in onze wachtzaal. Als ze er niet bij zitten, dan is er ook geen therapie. En dat is daar een klein beetje hard in zijn. Maar ik denk wel dat de ouders dat uiteindelijk gaan appreciëren. Mm-hmm. Want... als het niet werkt na een jaar, dan komen ze ook terug naar u van ja, maar wat zeg je, we zijn hier nu al een jaar en we zijn nog nergens.
Ja, ja, voilà. Dat is bij ons ook. En ik hoor heel vaak van collega's van, allee, zoveel ouders willen dat toch niet doen, daarbij zitten. En die zitten dan een uur gewoon te kijken en dus vinden dat tijdsverspilling. Ja, wel, bij ons is dat ook geen keuze. En de scholen vonden dat ook raar. Die vonden dat ook heel vaak zo vreemd. Ze zeiden, allee, de ouders hebben daar toch geen tijd voor. Ik zou daar zelf geen tijd voor hebben. Ik zeg, ja, oké. Maar van mij mogen het gerust zeggen. Hè. Als je doorverwijst, hè, als je de lijst geeft van, oké, mocht het gerust bijzetten. Hè. Hier moet je deelnemen aan de therapie. En als ze dat niet willen, dan moeten ze niet eens bellen. Allee, dat is duidelijk. En dan, oké, ik ga het zo uitleggen. En dan kiezen er heel vaak ouders juist om dat wel te doen.
Ja, tuurlijk. Dus, ik zou dat ook doen. Als dat mijn kind zou zijn, ik zou naar u komen.
Dat heeft niet te maken met dat je geambetant wil zijn en dat je eigen wil wilt doordrijven. Dat is gewoon echt... beroepseer. Mm, voor mij is dat ook.
Ja, maar daar komt het op neer. Het is er al een paar keer gevallen. Het gaat om kwaliteit, het gaat om beroepseer, het gaat om de uitstraling dat uw beroep heeft. Mm-hmm. En ik denk, ja, heel veel van die zaken dat we intussen al verteld hebben, die gaan daarom. Hè. Mm-hmm.
Ja, langs de andere kant, ik heb ook stages gedaan op een school. En ik moest ook gewoon in de klas rondlopen met een rode stilo om dat hun dingen oefeningen te gaan verbeteren. En dan denk ik ook, wat loop ik hier nu eigenlijk te doen? Dat is helemaal... dat moet er misschien ook wel wat uit. Want je wordt daar aangesteld als zorg. Weet ik wel, maar eigenlijk zit je daar gewoon huiswerk te verbeteren.
Ja, dat is inderdaad waar. Maar ik weet dat niet, dat was een logopedist dan, dat dan op school werkte daar.
Ja, maar vaak word je dan gewoon ingezet in de klasse als ondersteuning van de leerkracht. En dan krijg je een rode stilo en dan moet je zo wat...
Maar dat was een zelfstandige logopedist dat daar dan in die school werkte dan of zo.
Nu, ik ben ervan overtuigd dat logopedisten wel hun plaats kunnen hebben in het onderwijs.
Ja, zeker.
Ik denk dat dat nog een hele andere discussie is. Mm-hmm. En ik denk dat logopedisten perfect onder bepaalde voorwaarden kunnen ingeschakeld worden in een klascontext of als ondersteuner. De vraag is alleen maar op welke manier gebeurt dat. Ja. En het moet altijd wel vanuit een therapeutisch standpunt zijn en niet vanuit puur die schoolse ondersteuning. Hè.
Ja, ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
Ja, dus, zeker.
Maar het mag wel een andere invulling krijgen.
Het misschien wel meer zijn dan rondlopen met je meester.
Misschien moest ik dat dan ook gewoon zeggen. Van,
ja, waarschijnlijk.
Dat is niet...
Maar als stagiair.
Dat is ons taak. Ja, natuurlijk kan je dat niet zeggen.
Ja, maar dat hebben we daarnet ook aangehaald. Hè. Logopedisten staan vaak veel te weinig op hun strepen.
Ja.
Hè.
Ja.
En het is niet aan een school of aan een directie om te bepalen wat wij in onze therapie moeten doen. Hè. Onze ethische code die zegt dat ook. Hè. Die zegt ook dat wij als logopedist... ja, zelfstandigheid hebben en verantwoordelijk zijn voor wat dat wij in onze therapie doen. Dus wij mogen dat ook zeggen en wij mogen daar ook echt wel zeggen wat dat wij willen en wat dat wij niet willen.
Ja, ik denk dat dat is ook gewoon anders. Wij worden betaald voor één op één te werken met iemand. Hè? Of in groep mag ook, maar standaard één op één. En dan denk ik dat heel vaak scholen die mentaliteit zo niet echt altijd kunnen... begrijpen, omdat dat bij hen helemaal anders is. Mm-hmm. Ik had bijvoorbeeld ook een reactie gekregen, want dat ging dan over de samenwerking met de scholen, die poll daarover. Maar had iemand mij gestuurd, ja, ik had bijvoorbeeld een school en die ouders waren gaan klagen omdat ik een MDO had aangerekend bij de directie. En die directie had gezegd, als je dat nog doet, dan word je hier gewoon niet meer toegelaten op school. Dan denk ik, amai, ik zou een keer moeten zeggen tegen u dat jij je loon vandaag niet krijgt. Nee. Allee, dat is toch...
Ik denk, op dat moment is er maar één oplossing. Hè? En dat is als logopedist een keer ondernemend uit de hoek komen.
Ja.
En jezelf een keer in het goede daglicht stellen. En misschien eens een keer aan heel dat schoolteam gaan uitleggen van wat is logopedie nu wel eigenlijk? En hoe pak ik dat aan? En al die misverstanden, die berusten vaak op een verkeerde communicatie. En denk ik, op dat moment is er gewoon wat werk aan de winkel om eens een keer heel duidelijk te stellen van wat doet een logopedist en wat doet een logopedist niet.
Maar wij kunnen blijven roepen, wij zijn geen juffen, wij zijn geen dit, wij zijn geen dat. Maar als we elke keer zeggen, ik zal dat wel doen met je leerling, als jij mij dat aangeeft, dan...
Ja. Maar hoe vaak nemen loperisten echt de tijd om bijvoorbeeld elke maand eens bij de directeur of directrice binnen te stappen? Om eens even tijd te nemen. Dat is zoals ondernemen, hè? Dat is relaties opbouwen. Hè? Allee, dat is, en toen ik zelf nog met kinderen werkte en leerstoornissen en zo deed, dan ging ik echt naar al die scholen. Ik ging daar naartoe. Ik maakte een afspraak met die directrice. Als die niet vandaag terugbelde, bel ik volgende week terug. Mm-hmm. Totdat ik daar langs kon gaan. Om te gaan vertellen, inderdaad, wie ben ik als logopedist? Waar sta ik voor? Hoe werk ik? Wat verwacht ik? En dan zou dat ook inderdaad kunnen zijn van, ik wil graag op het einde van elk kwartaal of op het einde van elk semester bijvoorbeeld, hè, samen zitten met de leerkrachten, met de directrice, met de zorgcoördinator. En ik reken dat uiteraard ook aan. Je zegt dat gewoon zoals het is. We moeten dat ook niet verstoppen of zo. Hè? Nee. Ik denk, als je dat zo wilt doen, moet je dat gewoon heel duidelijk communiceren. En omdat wij zoveel schrik hebben van dingen te doen, gaan we gewoon niet communiceren. En dan ontstaan er misverstanden.
Ja. Ja. En ik denk, als je samenwerkt met scholen en echt op scholen therapie gaat geven, ja, dan moet je dat gewoon doen.
Mm-hmm. Ja, dat gaat denk ik ook. Ja, wel, want dus de poll was, logopedisten mogen samenwerkingen met scholen aangaan. Hè? Maar dat was dan ook daarna van hoe dat dit eruit zou kunnen zien. Want 66% had gezegd akkoord en dan 34% niet akkoord. Maar ik denk dat dat ook weer wat zijn samenwerkingen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld screenings kunnen gebeuren, bijvoorbeeld bij articulatie. Ik denk dat dat heel vaak... dat waren voorstellen, hè. Ik ga dat niet van mezelf zeggen, maar ik denk dat dan is.
Adviseur, hoe, iemand had ook gezegd, adviseur voor schoolteam, vind ik dat wel een goeie.
Ja, een logopedist mag screenings doen. Een logopedist... Mm. Allee, ik denk, wij als VVL, wij zijn er eigenlijk voorstander van dat elke lagere school, elke secundaire school, een logopedist in dienst zou hebben.
Ja, maar dat is wel echt...
Dat zou een geweldig scenario zijn. Mocht elke school minstens één logopedist echt in dienst hebben om zo'n dingen te doen.
Ja. Je hebt soms zorgcoördinatoren dat ook logopedisten zijn qua als opleiding, maar ik vind het wel...
Dat heb ik maar één mening.
Maar ik vind het ook soms belangrijk dat die wel nog altijd een beetje mee zijn met de laatste dingen. Want ik denk dat die zich dan soms helemaal storten in het onderwijs, in de onderwijswereld. En de voeling met de logopedie zelf nog een beetje verliezen. Dus neem dat je een logopedische opleiding gevolgd hebt, dat je een logopedist zijt als je daar niks meer mee doet of zo. Nee. Behalve op school dan. Dus ik denk echt wel een logopedist in die functie, niet als zorgcoördinator.
Maar dit is ook een verhaal van uw expertise wat uitdragen. Hè? Ja. Allee, wie is er het best geplaatst om een screening te doen naar taal en articulatie op een school? Ja. Ja, ik denk dan toch wel de logopedist. Ja. Hè? Ja. Maar wie doet dat op dit moment? Vaak niet de logopedist. Nee. Hè? Dus ja, er is niemand die logopedisten zal tegenhouden om zo'n dingen te doen. De vraag is dan alleen maar, hoe organiseer je het natuurlijk? Hè?
Ja.
Maar inhoudelijk kan dat allemaal perfect.
Ja, en ook, ik denk dan... En neem dan ook eens de tijd om daarover in gesprek te gaan. Hè. Heel vaak worden daar inderdaad frustraties geuit van anderen die dan zo'n screening doen, die daar eigenlijk niet zijn voor opgeleid. Maar misschien kan je eens in gesprek gaan met die school en ook met CLB en al die zaken. En van, ja, hoe vaak bijvoorbeeld... Ik ga ook eens in de literatuur kijken. Hoe vaak wordt er inderdaad een correcte screening uitgevoerd als iemand die niet gekwalificeerd is om dat te doen? En wat zien we dan bijvoorbeeld mensen die heel lang therapie krijgen, maar eigenlijk gewoon een achterstand hebben en misschien beter bij een taaljuf of zo wat extra ondersteuning hadden kunnen krijgen. En ik denk dat dat een belangrijke is. Ook weer daar in gesprek durven gaan daarover en ja, uzelf en uw waarden naar buiten durven dragen en ook dat wat kunnen staven. Er moeten altijd wel argumenten zijn, maar ik denk dat die er zeker zijn. Dus,
Ja, want bijvoorbeeld met die nieuwe, we hebben denk ik wel in het nieuws... Ja,
die taalscreening bij kleuters, wie gaat dat dan doen?
Goh, dat is een moeilijk verhaal, maar dat is een verhaal van onderwijs. Hè. Vanuit onderwijs is beslist dat inderdaad alle kleuters gescreend gaan moeten worden op taal. Voorlopig zijn dat mensen vanuit onderwijs, denk ik, die dat gaan moeten opnemen. De vraag is alleen, wat gaat er ook allemaal gebeuren met de kinderen die uitvallen op zo'n taalscreening?
Ja.
Gaat onderwijs dat ook opnemen om die kinderen bij te spijkeren? Gaan ze die allemaal doorsturen naar de logopedist?
Meertalige kinderen zijn toch altijd een nadeel daarin.
Ja.
Ook waar. Ja. Maar ja, ik denk dat we heel goed moeten gaan bekijken welke vorm dat verhaal gaat aannemen, want dat is nog heel onduidelijk op dit moment.
Worden jullie daarin betrokken?
VVL wordt daarvoor een stukje in betrokken, maar zeker niet gigantisch. Waar dat wij ons op dit moment vooral wel vragen bij stellen, dat is ook hoe gaat die screening gebeuren?
Mm-hmm.
Gaat een leerkracht bepalen welk kind een achterstand heeft? Mm-hmm. Gaat een leerkracht bepalen wanneer dat er mogelijk een woordenschatprobleem is?
Ja.
Dat wil ik nog wel eens een keer zien. Onlangs
is
er ook, er was ook een interview met professor Scharlakes, ik weet niet of iemand het gehoord heeft, maar zij heeft daar ook heel duidelijk toch wel wat bedenkingen geuit bij die screening, mm-hmm. en hoe dat die dan opgesteld is, want dat is ook helemaal niet zo evident om op een correcte manier te gaan screenen.
Dus, ik ben echt heel benieuwd naar die screening, dat het eruit ziet en hoe dat die dan geïnterpreteerd wordt en wie dat... Allee, ik vind dat zo...
Ik vraag mij gewoon af, wat als je die niet door die screening zet, wat gebeurt er dan?
En dan naar het eerste leren.
Ja, en we moeten eigenlijk wel naar een situatie gaan waarin dat onderwijs ook zou moeten denken van oké, er moet hier taal gescreend worden. Wie is daar best voor geplaatst? De logopedist.
Mm.
Maar in die situatie zitten we nog niet. En hoe komt dat? Omdat wij als logopedisten, ik spreek nu niet over ons als beroepsgroep, of als beroepsvereniging bedoel ik, maar de logopedisten op zich kloppen vaak veel te weinig op tafel en laten vaak veel te weinig zien wat hun expertise is.
Mm-hmm.
Ook in die onderwijswereld, mochten wij daar veel meer laten zien wat dat wij kunnen, moet er een kind gescreend worden dat wij op tafel kloppen en zeggen van hey, ik ben hier de logopedist, ik wil dat wel doen.
Mm-hmm.
Ja, zo geraken wij meer en meer bekend en dragen we onze expertise ook veel meer uit. En dan denk ik dat wij in zo'n verhaal ook veel sneller een partij gaan kunnen zijn.
Zou dat niet een mogelijkheid zijn dat de VVL daar op die manier nu zo communiceert of zo? Ik weet niet.
Goh, wij zijn daarmee bezig. Hè?
Ah, ja.
Allee, wij gaan zeker in gesprek met het ministerie van Onderwijs. Ja. En dat gebeurt continu. Maar ja, dat is ook een mindshift die dat je als groep in je maatschappij een stuk moet gaan realiseren, natuurlijk. Mm. Hè?
Ja, inderdaad ook waar. Dat iets moet zijn dat ook een beetje vanuit de logopedisten komt. En ook ondertussen ken ik denk ik al heel veel logopedisten en ja, er zijn zoveel goede logopedisten die zoveel bijscholingen... Want we hebben het altijd wel over de kwaliteit en eender wat. Maar er zijn ook keiveel logopedisten die heel veel kwaliteit leveren. Die heel goed, heel hard bezig zijn met hun job. Maar die komen daar eigenlijk niet vooruit. Die durven dat zelfs bijna niet. Dat is zo... Ik heb nu ook zo'n aantal in mijn traject. Dat je echt zo moet zeggen van... Maar je hebt dat en dat en dat al gedaan. Dan... Ga dat toch zeggen of doe dan toch wat je daarmee wil doen. En dan durven we dat bijna niet. Dus ook dat vind ik inderdaad... Ga eens op tafel kloppen in die school en ga eens zeggen wat jij kan betekenen. Ik denk dat dat een belangrijke is.
Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij rekenstoornissen. Hè, wat stilaan toch ook wel wat overgenomen wordt door ergotherapeuten.
Ja.
Ja, daar moeten wij als logopedisten ook veel meer op tafel kloppen en zeggen van kijk, hallo, wij zijn daarin opgeleid, wij kunnen dit doen. Hè, in de revalidatiesector zie je dat ook. Hè, daar worden logopedisten ook meer en meer buiten gebonjourd, omdat we daar ook veel te weinig op tafel kloppen.
Ja.
Maar het zijn de logopedisten die daar zitten, die daar toch ook wel een stukje meer initiatief in moeten nemen soms.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat we toch een stem daar blijven hebben. Hè.
Ik had onlangs ook zo een cliëntje die daar bij mij kwam voor stotteren, maar daar was ook ASS vastgesteld. Dus die ging opstarten in een revalidatiecentrum. En bij 4 revalidatiecentra mocht je ondertussen dan wel nog therapie volgen bij een stottertherapeut. En die zeiden, wij doen dat niet. Dat is intern beslist dat dat niet mag. Dus ik heb echt zo naar die directie gebeld. Wat denk jij nu dat de logopedisten daar stottertherapeuten zijn? Die zijn dat niet. Ik vond dat wel heel spannend om dat te doen. En ik wou ook zo niemand aanvallen, maar even duidelijk maken. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Die gaan hem perfect kunnen helpen op andere vlakken. Maar dat is nu echt wel iets wat hij voor bij iemand anders moet gaan. En dat is niet fijn om te doen.
Dus de conclusie is denk ik dat wij als logopedist wat minder braaf moeten zijn, wat minder bescheiden moeten zijn en wat meer moeten laten zien wat wij kunnen.
Ja, denk ik ook.
Ik hoop dat er verschillende logopedisten zijn die luisteren en zo een beetje empowered voelen.
Ja, we doen het ons eigen dan ook gewoon een beetje aan, hè.
Ja,
we klagen
dat is
erover.
Laat dan nu...
Maar het is ook moeilijk, hè. Er zijn heel veel factoren die daarbij toe bijdragen, hè. Andere logopedisten die het zo doen en die doen het zo en...
Ja, en kijk naar onze groep als logopedisten. Wij zijn een heel specifieke groep. Hè.
Mm-hmm.
Ik wil het nu niet te zwart-wit maken, maar een heel vrouwelijke groep.
Mm-hmm.
Hè, wat dat toch wel een verschil maakt. Een heel jonge beroepsgroep. Heel veel logopedisten die deeltijds werken.
Ja.
Hè. Het zijn vaak jonge mama's ook die nog in de praktijk staan. ja, dat is dan ook al niet de meest ja, actieve groep die op tafel gaat kloppen en die initiatief gaat nemen. Nee. En daar valt ook allemaal heel veel voor te zeggen. Hè?
Ja.
Maar ja, mochten wij een beroepsgroep zijn met heel veel mannen, ja,
ja,
het zou wel
ja,
een groot verschil maken.
Dat is waar.
Zoals bij de kinesisten, dat is zo'n verschil. Allee, die laten echt niet over zich heen lopen, hoor. Allee, nee. Er zijn ook nog heel veel dingen die kunnen veranderen bij kinesisten, maar toch, dat zijn allemaal mannen. En je merkt zo'n groot verschil in... Ja, wij als vrouwen toch een iets onderdanige rol gaan opnemen. En mannen ja, veel meer ja, echt wel op tafel durven kloppen. Dus, ja.
Maar ik denk
los
ook
daarvan,
niet.
Bij de logopedisten zitten ook heel veel straffe madammen die wel stevig uit hun hoek kunnen komen.
Nee.
Die zijn er zeker ook. Maar ja, het is een beetje een cliché dat vaak toch wel bevestigd wordt. Hè.
Ja, en dan denk ik ook zo die collegialiteit, dat dat ook een hele moeilijke is. Want stel je voor, ik ga meer gaan profileren als ik... bij bepaalde scholen of zo van, ja, kijk, ik wil dit gaan doen. Ja, wat dan met de collega's? Je wilt ook niemand voorbij lopen, wat je wilt... Ja, dus dat vind ik ook een hele moeilijke, want dat kwam hier ook wel vaak uit. Van, oké, fijn contact, maar geen voorkeursbehandeling bij doorverwijzingen. Goede communicatie, maar geregeld overleg. En dan zo vooral, zolang de school geen andere logo's band en de keuze geeft aan de ouders. Allee, zo, ja.
Ja, maar dat is allemaal zo geitenwolle sokken, vind ik. Hè? Allee, sorry dat ik dat zeg, maar ik word daar echt zenuwachtig van.
Ook.
Ja, maar allee, dat is toch... Ja, allee, wij als logopedisten is zo van, ah, oh, en onze collega's en dit en dat, doe toch gewoon uw ding. Ik kan daar echt niet tegen. Allee, dat is zo, ja, iedereen heeft een mening over iedereen, hè. En we willen dan toch allemaal super collegaal zijn en oh, en dit, en we komen ze tegen op het VBL-congres en hoe geweldig. Maar als puntje bij paaltje komt, kijkt iedereen naar zichzelf. Dus ja, ja, doe toch gewoon wat je zelf wilt. Allee, dan, ja, er wordt zoveel eieren onder elkaar gelegd en... En waarom eigenlijk? Om dan achter de rug nog eens te gaan roddelen over van, zeg maar, wat denkt die wel? Die zou dat nu gaan zeggen. En dan toch, als je ze tegenkomt, van, ah, hey, ja, allee, kei leuk dat we hier samen zijn. En allee, ik denk gewoon dat je moet weten wat je graag wilt doen. En dat je iets moet doen vanuit jezelf, je intrinsieke passie. En als je dat gewoon kunt gaan overbrengen. En ja, dat op een menselijke manier en professionele manier kunt doen. Ik denk ook dat we daar iets professioneler in moeten staan. En... Ja, dan komt dat allemaal wel goed. Allee.
Dat is wel een ondernemer die nu naar boven komt.
Ja, ik kijk daar dan soms misschien ook wel te zakelijk dingen, maar ik zie dat inderdaad wel van ja, ik wil dat doen en ik zal dat doen, of zo.
Het is daarom dat jij hier ook zit, Anouk. Dat je dat gewoon een keer mocht zeggen. Ik vind dat, ik heb het er zelf, persoonlijk vind ik dat ook gewoon kei moeilijk. Hè. Ik zit daar volledig tussen. Tussen, oké, ik wil rekening houden met andere mensen, maar ik wil ook wel eigenlijk echt mijn eigen ding doen. Dus ik ben altijd blij als Anouk dat een keer zegt.
Ja, ik heb al zoveel rekening gehouden met andere mensen en dat is mij altijd slecht afgelopen. Dus ja, ik wil niet zeggen dat alleen maar rond jezelf draait. Het is altijd als zorgverlener ook, denk ik, heel belangrijk om een netwerk rond u te hebben om mee samen te werken. Maar ja, mensen zijn uiteindelijk toch egoïstisch en ook logopedisten gaan je ook kijken naar zichzelf of de anderen als concurrenten zien. Dus ja, ik denk dat gewoon als je kunt handelen vanuit dingen waar dat je zelf achter staat, hoe dat je het zelf goed vindt. Ja, ik denk altijd je moet handelen hoe dat je zelf behandeld wilt worden.
Ja.
En dat probeer ik altijd te doen. Maar als we dat allemaal doen, we zijn geen slechte mensen. Hè?
Nee, maar ik denk dat je wel met op bepaalde vlakken kunt samenwerken met je collega's uit de buurt, op vlak van doorverwijzingen en zo. Maar als jij een idee hebt en je wilt dat graag doen, en er is niemand dat echt zegt van, oh ja, kom, we gaan dat ook doen. Allee, dan moet je dat gewoon doen. Ik denk dat je niet moet wachten op iemand anders.
Nee.
Omdat dan, allee...
Ja, en een beetje gezonde concurrentie drijft kwaliteit alleen maar naar boven.
Dat is waar.
Dus
is waar.
Ja, ik denk als iedereen hetzelfde gaat doen en als iedereen het eens is met elkaar, dan geraken we ook nergens.
Nee.
Maar ja, dus ja, maar concurrentie mag wel. Maar ja, wat zie je toch ook heel vaak bij logopedisten, en ik wil er nu zeker niet anti-logopedie Vlaanderen gaan spreken, maar ja...
ja,
vaak is het niet meer dan een groot kiekenkot.
Ja,
en iedereen die zegt wat er niet oké is en waar ze zich aan storen, maar de actie ontbreekt dan vaak wel een beetje. En...
Ja, ja.
Ja, 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 dat is waar. Dat is waar.
En dat is een beetje, ja, dat is ook het nadeel van social media vaak. Hè. Mm. En ik denk ook de verhalen die misschien nog wel aan bod komen. Vroeger hoorden we die verhalen ook veel minder, omdat ze ook minder gedeeld werden.
Ja, ja, ja.
Omdat er ook zo geen Facebookgroepen waren en weet ik veel. Dus dat is heel positief dat er allemaal is. Dat is heel positief dat logopedisten veel meer met elkaar in contact komen en ook over zo'n dingen praten, dat dat gedeeld wordt. Maar er mag dan misschien ook nog wel een vervolg aan komen en ook iets actief mee gebeuren.
Ja, voilà. Mm-hmm. Ik denk, die logopedie Vlaanderen is vooral om met de vinger naar elkaar te wijzen.
Dus, ja, zo, als iemand dan een reactie geeft, allee, wat zegt jij nu en dit en dat? Ja. Ja.
Soms maar... toch wel heerlijke discussies.
Ja, dat is wel leuk om te
leren. Ja, dat is gewoon zo tijdens
zo'n
de middag.
Zo'n
amusement,
inderdaad.
Ja, dat is entertainment toch?
Ja, dat is entertainment. Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook zo'n Facebookgroep opgericht en dat heet Zorgnetwerk Brussel. Niet dat dat super actief is, maar gewoon wat Brusselse logopedisten verzamelt om inderdaad... Mm-hmm. die nood wat te kunnen tegemoet te komen van ja, mensen die ik zelf niet kan helpen. En jij, Rachel, zei ook dat je zomaar iets bezig was met de loopbristen hier in de buurt. Ik denk echt dat we elk onze kwaliteiten hebben. En ook ik als stemtherapeut kan zijn dat ik iemand niet kan helpen omdat die niet past bij hoe ik het doe. En dan verwijs ik graag door naar een andere stemtherapeut. Dus ik denk dat we daar echt wel compatibel kunnen zijn. En dat we misschien meer uit een netwerk kunnen gaan helpen. Elkaar kunnen versterken, sorry.
Mm-hmm. Ja. Oké.
Dat klopt.
Ja.
En je hebt er die pretenderen die, dat ze alles doen.
Dat is het begin van het einde, lijkt mij.
Ja, ik denk dat we daar wel kunnen uit concluderen dat onderdeel van je mocht dingen samen doen, maar je kunt ook gerust dingen alleen doen. En je hoeft je daar niet voor te schamen. En daarvoor zit je niet cold, hard, bitch.
Ja, meer ondernemend
bitch
zijn,
of zo.
Dat is gewoon hetgeen dat ook zegt. Hè.
Ja, ik heb mij nog betrapt in de aflevering met Glenn bijvoorbeeld, dat ik dan zei, ja, ondernemen in de vieze zin van het woord. En dan denk ik, maar Rachel, wat zeg je dan nu eigenlijk?
Ondernemen is toch niet vies? Ondernemen is leuk.
Nee, voilà, maar ik luister nooit naar de afleveringen opnieuw.
Maar we
durven dat stukje...
blijkbaar niet. Hè? We schamen ons bijna omdat we zelfstandig zijn.
Ja, dat is waar. Ja. Ja, ook omdat je weer met die zorg zit. Hè? Dat er zo weer dat dubbele en dan... Ja,
ja, maar wij moeten ook leven, hè.
Ja,
voilà. Liever dat dan overleven. Hè.
En ook op een manier dat gewoon bij je past.
Wat jullie nu aanhalen is ook heel relevant. Hè. Ik bedoel, we hebben het vorige keer ook gehad over honorarium bijvoorbeeld. Ja. Hè. Wat eigenlijk nog altijd te laag is, hè, als je bekijkt naar wat de kosten zijn voor een logopedist. En wat dat je als ondernemer allemaal zou moeten doen om je bedrijf een beetje draaiende te houden.
Ja. Mm-hmm.
Maar sommige logopedisten die zijn dan beschaamd om aan hun cliënt ineens een paar euro meer te vragen, omdat het honorarium verhoogd is.
Mm-hmm.
Hè? Of zouden al die gesprekken op school gratis gaan doen, omdat ze dan niet durven te vragen aan hun cliënt, omdat hij er dan geen terugbetaling voor heeft. Ja, we zijn geen OCMW, hè?
Nee.
Nee, onlangs had mijn collega een berichtje gekregen van een mama. Ja, zeg, dat vinden we wel niet kunnen. Jullie loon is het laatste jaar met 5 euro. Is dat 5 euro? Ja, dat is zoiets.
Alles samen zal het
zijn. 5 euro opgeslagen. Ik vind dat wel echt heel straf. En ik zo tegen mijn collega, zeg dat maar. Wij hebben daar ten eerste niks zelf in te beslissen. En ten tweede, dat is wel een reden waarom het dat opgeslagen is. Allee.
En daarna gevraagd hoeveel ze betaalt bij haar kapper per half uur.
Ja.
Maar ook, eigenlijk door te zeggen van, we hebben daar niks in te beslissen, gaat ergens al verontschuldigen dat je
dat vraagt.
Dat zegt je altijd tegen mij.
Ja, en dat
eigenlijk zou je op dat moment moeten zeggen, dan, ja, weet je wat ik daar allemaal voor moet doen?
Ja, voilà. Wat ik doe, bijvoorbeeld, ik ben ook gedeconventioneerd 2-3 jaar geleden of zo. En in het begin, toen ik nog met kinderen werkte, ja, dan soms zei hij dat ook van, ja, jij vraagt wel meer dan die of die. Maar dan leg ik uit waarom dat ik daar meer voor vraag, hoe dat ik het aanpak. Als zij vinden dat dat te duur is, ja, dan gaan ze naar iemand anders. Mm-hmm. Dus,
en los daarvan is de terugbetaling voor de cliënt niet veranderd. Hè?
Ja,
zijn wij die meer loon
krijgen?
Dat is, gefixeerd. Hè?
Maar de terugbetaling is gefixeerd. Dus als ons loon morgen met een euro opslaat, verandert de terugbetaling niet.
Dus dat kun je ook zeggen. Ik denk dat je gewoon met wat argumenten moet staven en daar in je kracht staan.
Dus ja.
Maar ja.
Ja.
Dat is de boodschap voor de ouders.
Dat is eigenlijk weer een verontschuldiging. En wij moeten ons niet verontschuldigen over het feit dat wij een loon vragen waar we recht op hebben.
Mm-hmm.
Ja, dat is waar, vind ik ook.
En een dokter krijgt voor een kwartiertje, of soms 10 minuten of 5 minuten,
dat is
wel echt een pak meer.
Dus dat is eigenlijk maar stoppen met zagen.
Ik werk
nu
ook in een ziekenhuis in Brussel. En die NK-arts zei ook tegen mij van... want ik vraag 35 euro voor een half uur. En die vond dat echt te weinig. Die zei van, maar allez, dat kun je toch niet vragen? Nee, we gaan dat anders doen, zijn. Maar dat is ook wel een privéziekenhuis. Dus ook dat kun je niet vergelijken. Maar toch, dat je dan denkt van... Dokters, die zien echt mensen voor 5 minuten.
Mm-hmm.
En die vragen, zij vragen denk ik 50 of 60 euro per consultatie. Er komen dan nog extra's bij als je een bepaald onderzoek doet en zo van die dingen. Dus ja, dat is zo'n discrepantie. Wat niet wil zeggen dat ik daar 300 euro voor een half uur moet krijgen, maar zo zie je toch maar dat ik dan denk van ja, vraag ik nu eigenlijk nog te weinig? Allee, dat is zo...
Ja. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, ik was onlangs met een huisarts, met mijn zoontje, en ik heb daar een uur moeten wachten. En dan dacht ik, ik moet dat een keer doen. Die zouden dan na 5 minuten mijn raam staan kloppen, hè, van hey. Maar zo, op mijn vinger op hun pols van hey, het is wel tijd. Dat doen die dus echt. Hè? Of zo 5 keer bellen. En dan denk ik... Nee.
Maar zo goed dat je die hebt opgevoed, hè?
Ja, maar dat doe ik. Maar dat doe ik ook. Dan ga ik gewoon naar buiten en zeg ik van ik ben even bezig.
Want bij de dokter weet je al dat je moet wachten. Maar bij ons is dat zo precies op het uur. En loperisten maken zich daar ook zo druk in. Dan denk ik altijd, maar laat die maar wachten. Alleen zal ik die wel straks zien? Allee.
En ik zeg ook, als die dan binnenkomen, zeg ik van ja, ik ben een beetje uitgelopen. Ik ga wel zeker een
ik heb cliënten die binnenkomen. Therapie.
Ik zal die altijd terugsturen.
Ja. Ah, maar ja, als ik gedaan heb, hè?
Gewoon even, wacht nog eventjes in de wachtzaal.
Ja, dat doe ik ook. Maar dat is gewoon...
Zet u rustig neer.
Ja.
Nu, om nog misschien even terug te komen op dat honorarium. Ik denk het grote verschil daar is ook dat wij vaak een langere relatie met iemand aangaan.
Ja,
en,
dat is waar. Allee,
je gaat een half uur naar uw kapper en er is niemand die daarmee in zit om daar 40 of 50 euro neer te tellen. Of als uw loodgieter een keer afkomt, ja, die vraagt voor een half uur ook wel meer dan 28,33 euro. Ja. Maar dat is eenmalig en je betaalt dat meteen. Hè, maar het is omdat je vaak een langere relatie aangaat met je cliënt, dat die factuur ook oploopt per maand, dat die factuur daar maand na maand ligt. Ja, dat soms lijkt alsof dan een logopedist gigantisch veel verdient. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, dat is waar. Ja.
En dat creëert een heel andere perceptie vaak.
Maar ook daar zou je dan misschien kunnen gaan naar iets waar je iemand sneller zou kunnen helpen. En ik weet dat dat niet voor alles kan, hè. Maar zou dat misschien voor chronische zaken, hè, zoals inderdaad slikstoornissen, dat je misschien langer moet begeleiden, anders kunnen zijn dan dat je misschien voor OMFT iemand op 5 keer kan helpen of zo? Dus ook dat denk ik dat misschien meer bij de mensen ingeprent moet worden, dat niet zo lang hoeft te duren. En ik zeg dat zelf vaak aan de telefoon. Het is niet dat wij hier een jaar een engagement aangaan. Ik maak ook nooit vaste afspraken, net om dat idee ook niet te creëren of zo. Allee.
Ja, dus ook wel stoornis per stoornis. Ik denk bijvoorbeeld bij stotteren is dat wel...
Je weet dan, allez, ik zeg ook altijd, ik heb geen glazen bol. Ik weet niet hoe lang dat wij hiermee gaan bezig zijn. Ik ga ook, soms hebben wij echt wel denk die 2 jaar nodig en
ook,
soms helemaal niet. Allez, soms, dat hangt er echt vanaf. Je weet ook niet wanneer dat iemand zijn doel bereikt. Je weet gewoon dat je daar naartoe wilt en hoe dat gaat gebeuren. Nee.
Maar als je die ouders daarin kan betrekken, kan je misschien wel ervoor zorgen dat het iets vlotter gaat. Mm-hmm. Hè? Want je merkt dat zelf als ouders totaal niet betrokken zijn, dan wordt het heel moeilijk. Hè?
Ja, en daarom ook vind ik... zou ik het heel fijn vinden om bij stotteren een uur te hebben? Omdat ik merk, als ik dat zo elke keer een half uur, dan ga ik gelijk niet vooruit. Mm. En ik zou... dat zou ook weer kwalitatief, zodat echt... En dat zou op minder tijd en dat in het begin zo even meer kunnen doen. En na een tijdje zouden die ouders handvaten kunnen geven om vooruit te geraken.
Ja.
En met een half uur is dat gewoon... bijna onmogelijk.
Maar dan moet je foffelen, als je dat wilt.
Ja, dat is
op dit
waar.
Moment is dat inderdaad niet toegestaan.
Nee, ik weet dat.
Tenzij dat je een half uur onder nomenclatuur zou doen en een half uur niet natuurlijk, dan
kan
het wel.
Ook,
maar
dan heb je minder druk.
Nu wordt dat toch gewoon vaak op 2 verschillende data.
Ja, maar dat mag
niet. Wij doen dat allemaal niet.
Dat is foefelen en dat is valsheid in geschriften, als je dat doet.
Dat mag niet.
Ik zal het nooit doen.
We waren ook een beetje over ons honorarium bezig. En wat dat daarbij wel bij past, is zo onze commissies. Als je in een zelfstandige groepspraktijk werkt, wordt er vaak een commissie gevraagd. Omdat je daar werkt. Hè.
Mm-hmm.
En we hadden daar ook twee polls over opgesteld. De VVL zou richtlijnen moeten opstellen over de commissies die afgesproken kunnen worden. Daar was 76% akkoord en 24% niet akkoord. En dan de tweede was, de VVL zou richtlijnen moeten opstellen waarin minimale voorwaarden opgelijst staan die coördinatoren moeten voorzien voor hun collega's. En dat was wel echt straf. Dat was 249 mensen, dus 91% die akkoord zijn, en 96 mensen, dus 9% die niet akkoord zijn. Dus ik denk dat daar wel iets zit. en dat is ook wel echt iets, dat was de grootste brok van ons verhaal.
Ja,
was daarover,
dat is zo.
Over die zelfstandige praktijken, waarbij dat heel veel veel collega's niet akkoord waren met hoe dat de dingen verliepen en dat daardoor ook een commissie in vraag stelde. Ik denk dat dat wel een beetje de conclusie is. Ik denk dat de combinatie van de twee is. Ze vinden dat het dan veel is en dat ze daar misschien te weinig voor terugkrijgen.
Verschiet je daarvan, Glenn, dat dat 91% is?
Ja en nee. Ik zou dan eigenlijk vooral een keer willen weten, wat verwachten zij dan dat VVL daar allemaal inschrijft?
Ja, dus dat had ik ook gevraagd.
We hebben suggesties.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ik heb dus een beetje de grote lijnen. Hè, maar...
Ja, dus mensen zeiden bijvoorbeeld een maximumpercentage.
Nu, daar geven wij sowieso wel richtlijnen over een maximumpercentage.
Ja. Hoe kunnen ze die terugvinden?
Als mensen advies vragen over hun samenwerkingsovereenkomst bijvoorbeeld, dan geven wij daar zeker wel advies in.
Ja.
Trouwens, veel mensen dat niet wisten.
Ja, dat was...
Blijkbaar.
Dan weten veel mensen niet wat dat hun lidmaatschap inhoudt.
Ja. Nee, dat wil je even gespoeld worden nu. Mailtjes, dus misschien
extra krachten aanspreken.
Ja, en dan ook welk materiaal ter beschikking dat er moet zijn voor de collega's. En de testen.
Dat er voldoende en origineel, geen kopies van materiaal aanwezig zou moeten zijn.
Dat geldt eigenlijk voor elke praktijk, hè?
Ja. Ja, ja.
Staat er ook water?
Ja, zo.
Man voelt water.
Als dat er niet is.
Ja, zo water om... Vanuit de frigoken of zo. Beschermingsmateriaal, dat dus eigenlijk moet aangekocht worden door de coördinator. Wat ik zeker ook begrijp.
Gepoetst materiaal. Printer, lamineer...
Nee, gepoetst materiaal. Dat is een foutje van mij. Dat moest gewoon gepoetste lokalen.
Ah, ja, dat lijkt me logisch, hè.
Helemaal mij gewoon niet belachelijk maken. Hè?
Ik denk dat daar inderdaad wel een hele hoop basiszaken in zullen instaan die alleen maar evident zijn, veronderstel ik. Hè? Dat u lokaal onderhouden wordt.
Ja,
en
ja,
dat
maar
er
ik denk...
de printer is, dat er internet is en weet ik veel.
Ja, maar ik heb ook in een praktijk gewerkt waar geen internet was. En ik ben daar begonnen wel heel veel jaren terug.
Maar waarom zou jij een overeenkomst aangaan met iemand waar geen internet is?
Ik wist dat niet. Ik wist dat niet. En ik kwam daar en ik heb daar verschillende keren gezegd. En die zei, ik vind dat te duur. Omdat dat dan dat was een tweede vestiging. En dat was toen... zat ik altijd op mijn hotspot van mijn gsm.
Maar...
Dat was echt...
Dan betaalde je er zelf ook echt...
Als je een afspraak maakt tussen logopedisten en als je beslist om in een andere praktijk te gaan werken, dat zijn twee evenwaardige partijen.
Mm-hmm.
Hè? En het is de logopedist die start, die bepaalde verwachtingen kan hebben, die zelfs bepaalde eisen kan stellen. En het is de coördinator die daar bepaalde zaken tegenover kan stellen. Hè? Als je merkt, dit is geen match, dan ga je de samenwerking niet aan.
Mm-hmm.
Hè? En als die coördinator dingen aanbiedt, ook al is dat heel beperkt, ook al is dat heel sumier, maar als jij zegt van ik vind dit oké, wie zijn wij dan als VVL om te zeggen van dit is geen goede samenwerking?
Ja, ik denk vooral afgestudeerde studenten.
Voilà.
Dat die niet weten, kan ik recht op mijn strepen staan? En als jullie iets zouden, ik weet niet hoe dat er praktisch zou moeten uitzien, maar iets zou kunnen opstellen van dat zou er wel kunnen instaan, dat je daar dan mee in gesprek kunt gaan met de coördinator. Dat je zo wel een beetje op papier hebt van, kijk, ik heb deze informatie, kunnen we het een keer hebben over dat? Kunnen we het een keer hebben over dat? Gaan wij hier een wekelijks team hebben of niet? Dat kwam er ook bijvoorbeeld uit, wekelijks overleg, maandelijks teamoverleg. Dat je daar gewoon al bepaalde punten hebt dat je een keer in gesprek kunt gaan.
En zelf je uren bepalen, dat is ook allemaal heel logisch, maar vaak tekenen dat contract en... In de loop van de tijd gebeurt dat dan niet, dus dan staat het daar ook.
Nu, VVL heeft een modelovereenkomst, waar sowieso een heleboel van die dingen in staan. Dus als het gaat over zelf uren kunnen bepalen, als het gaat over wanneer je vakantie kan nemen enzovoort. Zo'n dingen, dat is eigen aan een zelfstandige samenwerking.
Mm-hmm.
Dus dat staat ook in die overeenkomst. Nu, andere zaken, ik denk dat wij toch heel moeilijk kunnen zeggen. Voor de printer dat je elke maand krijgt, daar sta je een procent voor af. Hè.
Ja.
En voor het internet, dat is ook nog een procent.
Ja,
en heb je dat en dat en dat allemaal, dan is je 25% gerechtvaardigd. Heb je dat en dat allemaal niet, dan betaal je maar 18%. Dat is iets wat
we toch niet kunnen doen. Super moeilijk, want het is daarom ook dat die poll, dat ik dacht, we moeten dat er een keer opzetten, want ik zie dat praktisch ook totaal niet haalbaar. Dus dat is ook naar de gesprekken dat wij al gehad hebben samen, dat we zoiets hebben, je moet daar in gesprek mee gaan. Maar toch, 249 logopedisten die zeggen, van de 350 ongeveer, dat zou zeggen van ja, kom, doe dat maar, we hebben dat nodig.
Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk onmogelijk is, zoals Glenn zegt, want je bent zelfstandige en als freelancer bijvoorbeeld, mm-hmm. zou je kunnen zeggen, gaat je ook verschillende samenwerkingen aan. En het is afhankelijk van hoe je zelf je comfortabel voelt bij een samenwerking en wat je daar zelf ook van verwacht. Mm-hmm. Want je kunt bijvoorbeeld samenwerken als in, ik huur een lokaal ergens. Hè? En dat kan perfect werken voor u, maar dan moet je gewoon, ik denk dat je gewoon heel duidelijk moet weten, wat krijg je daarvan terug? Dan weet je van, oké, ik heb dat lokaal, ik heb internet en ik heb dat bijvoorbeeld. Maar als je startende logopediste bent en je verwacht eigenlijk dat al het cliënteel wordt aangebracht door de coördinator, dat je eigenlijk niks moet doen, dat je eigenlijk gewoon werknemer bent in die praktijk, mm-hmm. want zo zijn er heel veel logopedisten, mm-hmm. dan mag je daar wel veel meer tegenover staan. Want als coördinator heb je wel veel meer verantwoordelijkheid, heb je ook veel meer kosten. Mm-hmm. En dat hangt ook af van regio. Bijvoorbeeld in Brussel is het al veel duurder dan bijvoorbeeld in West-Vlaanderen of Limburg. Dus ik denk dat misschien eens heel duidelijk vragen aan uw coördinator. Van hoe kom je op dat procent of hoe heb je dat berekend? Mm-hmm. Ik zou dat direct heel open communiceren. Misschien wil die dat niet. Hè, maar dan is dat ook uw keuze om die samenwerking niet aan te gaan. En ik denk dat we daar wat meer in discussie misschien over kunnen gaan. En ja.
Er staan ook overal vacatures open. Hè? En ik denk dat je dus echt wel gerust kan gaan kijken welke praktijk past bij mij. Mm. En welke praktijk biedt dan bijvoorbeeld teamoverleg aan, als ik dat dan belangrijk vind.
Ja, voilà.
En in welke praktijk kan ik misschien gewoon mijn eigen ding doen, zonder dat daar veel...
Maar ja, kijk, je tekent een contract. Hè? Je gaat als logopedist die bij iemand anders gaat werken, teken je een overeenkomst of teken je een contract. En ja, teken ergens anders zo'n overeenkomst, dan ga je ook advies inwinnen. Als ik een overeenkomst teken met mijn bank, als ik een huis wil kopen, dan ga ik ook niet zomaar mijn kribbel onderzetten. En dan ga ik ook bij een andere partij advies innemen. Mm-hmm. Waarom hier dan niet? Hè? Maak je lid van VVL, contacteer je beroepsvereniging en vraag of deze overeenkomst oké is.
Ja.
En je krijgt advies. Hè? Maar los daarvan, ja, je gaat vaak zo'n samenwerking ook aan vanuit enthousiasme, hè, vanuit heel veel goede wil van beide partijen. Mm-hmm. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, ja, ja.
Maar er zijn ook heel veel zaken die op dat moment niet uitgesproken worden, denk ik. Hè, of die in zo'n overeenkomst staan en waarvan dat jij denkt van oh, ik zie hier dat en dat staan, dat zal allemaal wel heel oké zijn. Maar de praktijk blijkt dan toch wel anders te zijn. Hè, en het is op dat moment dat de problemen dan pas beginnen opduiken.
Ja, maar ik denk ook als je als starter, je staat daar ook en je krijgt dat voorgeschoteld en je denkt, ah ja, het zal dan wel... Als ze voor, pak nu dat je ergens 25% moet afgeven, maar voor net hetzelfde, voor niks meer, moet er ergens anders 40 gaan afgeven. Dan is hij de vraag, hoe kunnen we onze starters daar iets meer in begeleiden? En is dat dan uw advies dat je zegt van, geef het aan de VVL, laat het zien, dat contract?
Goh, ik denk, als je vragen hebt bij je overeenkomst, of je hebt daar twijfels bij, ja... Dat laat je sowieso nalezen door iemand. Al is dat door je vader die boekhouder is, of door de beroepsvereniging. Allee, dat is een keuze die je dan zelf maakt.
Maar er zijn dingen dat je gewoon op voorhand niet aan denkt. Ik denk dat vooral... Je weet niet of je zo'n team wel interessant zou vinden. Of zo'n dingen... Ik zie dan zo een lijstje bijvoorbeeld van... Denk aan dit. Wat vind jij belangrijk? Ja. Wat lijkt voor u iets dat je toch wel wilt op je werk? En gaat daar dan mee in gesprek? En kijk tijdens je sollicitatiegesprek of de gesprekken daarna... Of dat daar ruimte toe is. Denk niet dat iedereen daar zo over nadenkt.
Nu, ik denk dat de oplossing zeker ook niet ligt in samenwerkingsovereenkomsten die tot in de puntjes uitgewerkt zijn en waarin dat alles tot in detail staat opgesomd. Want dan creëer je wurgcontracten waar dat ook niemand blij van wordt.
Nee.
Ik denk heel veel dingen, ook als het gaat over de verhalen die jullie binnengekregen hebben, dat gaat heel vaak over gezond verstand, dat gaat heel vaak over communicatie die misloopt. Mm. En ik denk dat we daar vooral op moeten inzetten. Hè? En niet zozeer op al die kleine lettertjes in een overeenkomst. Want dat gaat zeker niet de oplossing zijn op lange termijn, denk ik.
Maar er staan ook vaak heel veel dingen in die eigenlijk gewoon niet wettelijk zijn. In die contracten.
Dat kan je laten nakijken. En ook als dat niet wettelijk is... mijn vriend die studeert rechten. En als dat niet wettelijk is, dan... Die heeft nu een heel eindwerk, thesis gedaan over contracten en zo van die dingen. Ja, dan kan je dat ook gewoon teniet laten benoemen. Hè. Dus dan is dat gewoon... Ja. Ja, ik weet niet wat, hij geeft er dan een woord voor, kan er even niet opkomen, maar dan is dat contract niet wettelijk en dan kan je dat ook laten ontbinden. Dus,
ja, dat is ook zo. Hè. In een overeenkomst mogen uiteraard alleen dingen instaan die wettelijk zijn. En wat dan niet wettelijk is, kan ook niet afgesproken worden. Hè. Nu, de beste overeenkomsten zijn diegenen die dat je nooit nodig hebt. Hè.
Ja,
ik heb vroeger ook met een aantal logopedisten samengewerkt. Wij tekenden een overeenkomst in het begin en ik zei altijd van, als dit nooit uit de kast moet komen, dat is de beste situatie.
Ja. Ja, ja,
en we hebben
ja,
die overeenkomst ook nooit nodig gehad. Tenzij om op het einde misschien eens te gaan kijken van, oei, moet dat hier met een aangetekende brief opgezegd worden of niet? Maar voor de rest, ik moest altijd gaan zoeken waar die overeenkomst lag, want ik wist het niet meer.
Ja, maar zelfs juridisch gezien is dat eigenlijk niet nodig, hè, een overeenkomst. Dat kan zelf mondeling gebeuren. En ik heb nu al verschillende samenwerkingen gehad. Ik heb een zaak opgestart met iemand. Ik heb dan werknemers gehad, een team gehad van logopedisten. En ik denk, wat ik daar voornamelijk uit geleerd heb, is dat je niet genoeg kan communiceren. Dat je niet genoeg kan in het begin heel duidelijk echt de tijd nemen om uw verwachtingen op te sommen. Om ook te luisteren van wat zijn de anderen hun verwachtingen. En daarnaast ook heel duidelijke grenzen te stellen. Mm-hmm. Want als die grenzen niet gesteld worden, wordt dat ook wel allemaal heel, ja, een beetje ja, floe, om het zo te zeggen. Hè? En gaat iedereen daar een beetje zijn eigen interpretatie van maken. Dus je zou perfect een soort van, ja, algemeen reglement kunnen maken. Ik heb vandaag zo nog dingen opgeschreven, zoals bijvoorbeeld ouders zitten bij de therapie. Hè. Zo, gewoon dingen die jij belangrijk vindt en dat je echt wel wil van, kijk, degene die bij mij werken of waar we samen gaan werken, verwacht ik ook dat diezelfde waarden en normen hebben. En als jij dan denkt van, ik wil dat helemaal niet, ja, dan zijn wij geen match. Hè.
Ik denk dat dat belangrijker is om dat te bekijken dan eigenlijk zelfs die faciliteiten dat je hebt.
Ja.
Gewoon
wel,
de mentaliteit
van
de
praktijk. Ik denk dat Anouk hier echt wel de vinger op de wonden legt. Hè. Mm-hmm. Het gaat inderdaad over een goede match zoeken.
Ja. Hè. Ja.
Wij doen dat nu ook in onze opleiding. Hè. Studenten en stageplaatsen, we hebben echt een matchingsgesprek in het begin. Mm-hmm. Om te zien, past die student bij die stageplaats? Mm-hmm. Hebben die dezelfde verwachtingen? Wat wil die student hier leren? Wat heeft die mentor te bieden? En we zoeken, is daar een match? Hè. En ik denk dat zou hier in de praktijk ook moeten gebeuren.
Ja.
Hè? En iemand die ergens solliciteert, ja, het is niet alleen maar kijken van, wat is hier het aanbod en ga ik daarmee akkoord of niet? Nee, is hier een match tussen ons? Hè? Als logopedist, als persoon, hebben wij een beetje dezelfde waarden en normen, zoals Anouk hier ook aanhaalt. Maar dat is vaak een beetje het probleem, ook in de praktijk. Hè? Ik heb een vacature, ik ben al blij dat er 1 of 2 kandidaten op afkomen, als ik die al vind.
Ja.
En diegene dat dan toch maar reageert, die haal ik binnen. Mm-hmm. Onder welke voorwaarden dan ook. Maar misschien is daar helemaal geen match. En is dat dan ook al per definitie geen goede samenwerking?
Nee.
Ja. En dat zou je al niet doen.
En daar loopt het al van in het begin fout. Hè?
En dan is het ook weer de vraag, heb je dan wel per se de collega nodig? Kun je dan niet beter gewoon nog even je praktijk iets kleiner houden, totdat je iemand tegenkomt dat je dat toch wel echt een match is? Want ik heb nog niet zo heel vaak sollicitatiegesprekken moeten doen, want meestal waren er gewoon mensen die ik dan via kende. Maar tijdens de andere gesprekken is dat gewoon vertellen over wat de praktijk doet en wat dat ik belangrijk vind en of dat inderdaad een match is. Ik vind dat wel een heel goed punt. En zeker omdat er nu zoveel vacatures zijn. Je hebt echt de luxe als degene dat werk zoekt om overal een keer te gaan luisteren. Hè.
Wat ik eigenlijk gedaan heb met degene die bij mij, waar ik mee samenwerk, is eigenlijk eerst een contract van 1.5 jaar. Om te gaan kijken van, we kunnen dat inderdaad wel zeggen in het begin, maar het is toch altijd anders om dat echt in de praktijk ook te voelen van, ja, willen wij hetzelfde en lukt dat goed samen? Wat niet wil zeggen dat iedereen dat op die manier moet doen, maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn om eens af te toetsen langs beide kanten van, ja, kunnen wij überhaupt wel samenwerken? Dus, en ik ben er ook van overtuigd dat je, inderdaad, omdat heel veel mensen iemand zoeken, omdat er zoveel wachtlijsten zijn, gaan we dan toch maar mensen bijnemen waar we eigenlijk niet mee willen samen of mee kunnen samenwerken. Mm-hmm. En dat gaat alleen maar problemen geven op lange termijn. Er gaan frustraties komen langs beide kanten en je gaat niet groeien als persoon, als praktijk. En mijn mening is dan, wat ik geleerd heb, is, werk liever niet samen met mensen en zorg dat je kunt samenwerken met mensen die je versterken langs beide kanten. Hè. Of dat daar nu 40% aan vasthangt of 20%. Als dat een praktijk kan zijn die je zoveel kan bieden en zoveel kan leren, dan mag je daar heel veel aan vasthangen, zolang dat je daar maar goed bij voelt, denk ik.
Ja. Ja, en om het misschien ook eens vanuit de kant van de coördinator te bekijken.
Ja.
Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd, er zijn geweldig goede praktijkcoördinatoren.
Ja.
Ik zou hier direct een aantal kunnen opsommen, wat ik nu niet ga doen. Maar er zijn zeker logopedisten die dat geweldig goed aanpakken.
Mm.
Maar er zijn ook logopedisten die, naar mijn gevoel, om de verkeerde reden een grote praktijk uitbouwen. Mm-hmm. Die dat gewoon maar doen omdat ja, de wachtlijst wordt te lang, het aantal cliënten is te groot. Ze willen die vanuit hun hulpverlenersyndroom dan toch verder helpen, waar we het daar straks ook over hadden. En dat maakt van, ja, we zullen maar iemand zoeken die bij ons in de praktijk komt werken. Maar beschik ik wel als toekomstige coördinator over die capaciteiten? Heb ik wel de kwaliteiten om een team te leiden? Heb ik wel voldoende te bieden? En ik denk dat mensen daar ook veel te weinig bij stilstaan.
Ja. Mm-hmm.
Dus ja, ik vind als je een groepspraktijk start of als je wil uitbreiden, vraag je dan inderdaad altijd ook een keer af van wil ik dat wel en ben ik daar goed in? En is het antwoord op die vraag nee, ja, doe het dan niet en stuur die andere cliënten dan door naar iemand anders.
Ja, en om welke reden wil ik dat? En wil ik ook mijn eigen uren daarvoor een beetje minderen om dan wel op een goede manier je collega's te kunnen begeleiden. Want je kunt niet... Allee, ik ga vanaf augustus ook samenwerken met dan twee collega's. Ik kan ook niet op deze manier blijven verder werken als ik die op de juiste manier wil blijven ondersteunen. En dat gaat nog altijd een team zijn. Hè? We gaan elkaar versteunen, maar dan ondersteunen. Ja. Maar je moet sowieso tijd vrijmaken voor alle... Absoluut. Kleine dingen. En als je echt gewoon je job wilt doen als logopedist en niks daarbij, begin gewoon inderdaad geen groepspraktijk.
En samenwerking kunnen geweldig zinvol zijn. Hè?
Ja.
Ik denk dat dat heel verrijkend kan zijn, zowel voor de logopedist die daar werkt als voor de coördinator. Maar ja, het moet op de goede manier gebeuren, denk ik.
Mm-hmm.
En heb je het idee dat dat niet kan, ja, dan begin je er beter mee aan. Hè?
Maar ik denk dat dat ook... want ik volg Glenn eigenlijk volledig daarin. Maar ik denk ook wel het moeilijke aspect is aan samen... Want ik... Als ik uit mezelf mag spreken, ik hou van een team leiden. Ik vind dat geweldig om iets op te bouwen, om iets te laten groeien. En ik zie me dat zeker ook nog doen in de toekomst. Maar met logopedisten samenwerking is een heel moeilijke relatie, hè, omdat dat ook allemaal zelfstandigen zijn. En je verwacht dat ook van hen, dat ze daar ergens zelfstandig gaan optreden. Maar als coördinator, zoals Rachel ook zei, heb je veel meer verantwoordelijkheid. Als er iets kapot is, stel de printer is kapot... En er moet dringend iets geprint worden, nu maar iets heel klein. Dan moet jij dat wel oplossen. Dan gaat jij moeten bellen. En wat ik nu ook gemerkt heb van de voorbije jaren, is dat je om een duur eigenlijk veel meer dingen aan het regelen bent en de boel aan het draaiende houden. En jezelf, wat eigenlijk het liefste doet, je logopedisch werk, ja, dat wel op de achtergrond gaat verdwijnen. En ik denk dat er twee soorten mensen zijn, dat er echt logopedisten zijn die zoiets hebben van ja, ik wil een praktijk runnen, ik ben keigoed als coördinator om mensen samen te brengen. Want ik denk als het gaat over zelfstandigen, dat je moet proberen om mensen samen te brengen en niet zozeer om daarboven te willen gaan staan.
Mm-hmm.
En er zijn ook coördinatoren die een praktijk opstarten omdat ze vinden dat ze als logopedist te weinig verdienen. En zo dan toch gaan proberen om meer te gaan verdienen. En ik denk dat dat niet de goede insteek is.
Mm-hmm.
Omdat je dan niet dat samenwerkingsgevoel kan gaan versterken. En dat dat iets voor jezelf moet zijn dat je ook gaat moeten uitmaken van... Wil ik dat effectief wel?
Mm-hmm.
En er is echt geen probleem. Of dat is echt oké om gewoon op jezelf te blijven. En jezelf te blijven ontwikkelen als persoon. Ik denk dat dus dat belangrijk is.
Dan samenwerken met collega's of zo voor bepaalde dingen, als je toch de collega's mist. Maar...
Inderdaad, een netwerk rond je opbouwen en om daar door te verwijzen. Maar je hoeft daarom niet daar een commissie van te hebben of zo. Ik denk dat dat...
Nee, ik denk ook... Want wat we dan ook vaak in die verhalen terughoorden, was dan geen facturen zelf mogen maken, waardoor dat er heel veel problemen waren op dat vlak. Of dat
de andere collega's...
De andere collega's zo... dat soort dingen van hen verwachten dat ze eigenlijk niet wilden doen. Maar zo, dan denk ik ook weer, wat we daar juist zeggen, ik ga dan kijken naar... welke praktijk dat dan wel bij je past. Als je dat echt frustrerend vindt, dat je zelf geen facturen mocht maken, ja, langs de ene kant, coördinator, denk eens even na wat voor een coördinator wilt je zijn. Langs de andere kant, je bent vrij om te vertrekken en om een praktijk te zoeken die dat wel bij je past.
Het is ook niet altijd zo simpel om gewoon te zeggen... Ben hier weg.
Nee, dat is waar, want dat wou ik ook net zeggen.
Oh, ja.
Dus ook heel vaak kregen we dan reacties. Ja, maar mijn cliënten, ik wil die niet in de steek laten. Ja, want het is mijn verantwoordelijkheid. Maar dat ook, dat heb ik echt vaak als reactie gekregen.
Ben je niet eerst uzelf als eerste verantwoordelijkheid die je voorop moet stellen? En oké, je patiënten en alles daar rond, dat is niet leuk om ergens te vertrekken. Maar als je voelt dat dat niet werkt voor je, want ook toen ik zelf in een groepspraktijk werkte, ik heb daar toen in die 2,5 jaar nooit een getuigschrift zelf afgedrukt. Ik wist ook niet wat dat moest. Want dat werd mij ook niet getoond. En ik, als jonge logopedist, je komt net van de schoolbanken, moet je daar ook nog wat in ontwikkelen. En weet je ook nog niet van wat wil ik inderdaad eigenlijk. Mm-hmm. Maar geef jezelf ook die kans om daarin te ontwikkelen. En dan te gaan kijken van, kijk, dat werkt voor mij en dat werkt niet. En dan kun je verder...
Ja, en je hebt dan wel die verantwoordelijkheid ten aanzien van je patiënten of je wil daarvoor zorgen. Maar ja, als je moet werken in een context waarin je je helemaal niet goed voelt...
Mm-hmm. Ja,
dat is het verhaal van zelfzorg. Hè. Zorg voor jezelf voordat je voor een ander kunt zorgen. Mm-hmm. En zit dat niet goed, dan werkt het niet. Hè.
Dat denk ik ook. Hè.
Ik denk dat ook een beetje, wat we dan horen van coördinatoren, het is zo de ene logopedist vertrekt en dan een paar jaar later is dan weer een volgende. En het is zo ze blijven nooit lang. En dan denk ik, langs de ene kant moet je daar ook een beetje bij neerleggen dat je met een jonge doelgroep groep werkt. Hè. Maar langs de andere kant kun je wel kijken, als je je collega's op een lange termijn wilt behouden, moet daar wel echt een samenwerking zijn. Vanuit onze praktijk heb ik zelf ook beslist dat ik dat ook gewoon echt liever op die manier wil doen. Minder de rol als... coördinator opnemen, maar wel ook dat we daar samen dan voor staan. En ik heb wel het gevoel dat mijn collega's dat wel appreciëren, dat die zoiets hebben van oké, wij zijn er nu wel. Mm-hmm. Wij voelen ons allemaal wel verantwoordelijk dat dat vooruit gaat.
Goh, ik heb zelf ook een praktijk gehad met een aantal logopedisten en ik doe het niet meer op dit moment. Hè. In het begin werkte dat goed, omdat ik zelf ook meer in die praktijk zat. Maar ik ben dan zelf minder uren gaan doen, ben zelf meer gaan lesgeven, waardoor ik vanzelf ook minder betrokken was.
Ja.
En al die logopedisten die daar gewerkt hebben in de loop van de jaren, inhoudelijk allemaal echt goede logopedisten. Mm. Hè? Maar ik had dan als coördinator misschien ook een beetje de verwachting van, hier zal wel iemand tussen zitten die net iets meer zelf die verantwoordelijke rol gaat opnemen. Dat gebeurde dan niet echt. Wat ook niet, wat ik hen ook niet kan verwijten, hè, want dat is ook niet waarom dat zij bij mij op de praktijk kwamen. Maar op den duur, die samenwerking liep ook moeilijker. Mm. Hè? Waardoor dat ik ook besloten heb van, ik stop hiermee en ik wil op die manier ook geen praktijk niet meer runnen.
Ja, maar kan je hen dat... verwijten is een groot woord. Als je dat heel duidelijk afspreekt in het begin van... Kijk, dat verwacht ik. Hè. We werken misschien met een bovengrens of zo. Ik vraag eigenlijk helemaal niks van de praktijk. Van mij mag dat zelf gewoon break-even draaien. Ik hoef daar zelfs niet aan te verdienen. Maar ik verwacht wel gewoon uw zelfstandigheid. Als dat dan niet komt... En je merkt dat mensen daar inderdaad gewoon hun uren komen doen. En jij bent dan ergens anders aan het werken en van alles aan het doen... Ja, dan gaat dat ook niet. Dus het snijdt een beetje langs twee kanten. Hè.
Maar dat gaat weer over die verwachtingen die vaak niet uitgesproken worden. Mm-hmm. Hè. Daar begint het vaak mee. Hè.
Ja, bij mij is dat zo. Ik spreek die verwachtingen wel uit, maar toch is dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Ja. Ik denk dat ik daar misschien nog duidelijker in moet zijn.
Ja,
maar
concreter misschien.
Ja, ik denk, ik kan dat niet genoeg benadrukken als je dat effectief verwacht. Maar ik denk dat het inderdaad moeilijk is en dat je een beetje moet zien van wat werkt er voor mij ook.
En ook misschien zijn er wel collega's die dat wel willen doen, uw verwachtingen inlossen, maar het gewoon niet kunnen.
Ja,
die gewoon wel willen dingen zelf opnemen, maar gewoon daar zich niet sterk genoeg in voelen. Of nog maar net afgestudeerd zijn en zoiets hebben van... Ik wil eigenlijk nog gewoon een jaar even gewoon even werken. En gewoon dat jij mij echt enorm ondersteunt. En dan daarna wil ik wel stap voor stap verder gaan. En dat is ook oké. Maar dan moet je gewoon weten dat je percentage daar wel aan gelinkt is. Want dat is zoveel... Ik vind dat echt soms lastig om dan te beseffen... mijn collega's betalen dat bedrag aan mij. Maar dan denk ik, Rachel, je doet daar dat voor. Je huur van je lokaal, al je administratieve programma's,
Ja, plus ook, wat bij mij ook is, dat je denkt van... Ik wil inderdaad wel dat die dan werk genoeg hebben of zo.
Ja.
Dus ergens, als die niet ervoor zorgen dat er een netwerk rond zich is... Moet jij daar wel de hele tijd mee bezig zijn. Mm-hmm. En in principe... Is dat dan niet echt iets wat ik wil of zo? Hè? Maar dat zou ook van hen kunnen komen. Dus ook dat vind ik, als je verwacht dat je daar je uren kunt gaan doen, dat je heel veel ondersteund wordt, mag daar wel meer tegenover staan. In, Alleen in tegenstelling tot de praktijk waar je gewoon een lokaal kunt huren. Mm-hmm. En dat is ook weer de verwachtingen. Hè? En,
ja, want overal bij de vacatures staan wel starters welkom. Maar weet dan ook dat als je starters krijgt, dat je daar wel enorm veel tijd moet in investeren. En dat je niet gewoon... Ja, ik zal alles wel doen. Allee, dat kan, hè. Dat kan zo'n samenwerking zijn dat je als coördinator al de facturen maakt en dat dat op die manier gebeurt. Dat kan. Maar als je dat verwacht dat ze dat zelf doen, sorry, dan moet je iedereen ook wel tijd geven om daarin te groeien. En kun je niet hetzelfde verwachten als iemand dat bijvoorbeeld al 10 jaar ervaring heeft of 5 jaar of zo in een andere praktijk. Mm-hmm. En ja, misschien is dat moeilijker om te vinden als je dat wel verwacht, maar het is nu eenmaal...
Ik denk dat daar ook een heel duidelijke reden zit waarom dat heel veel vacatures op dit moment niet ingevuld geraken. Mm-hmm. Het is geen kwestie, denk ik, van dat er ineens te weinig logopedisten zijn, want dat zijn er evenveel, denk ik, dan een paar jaar terug, of misschien zelfs meer. Maar ja, daar speelt ook weer die kracht van social media. Hè. Er zijn heel veel verhalen, al die indianenverhalen die jullie nu ook binnenkrijgen, hè, die doen veel meer de ronde dan dat vroeger het geval was. Mm-hmm. Ja. Waardoor startende logopedisten ook veel meer afgeschrikt worden om nog in een groepspraktijk te starten. Ja. Hè, waardoor dat vaak niet meer zo aantrekkelijk is. En ja, dan starten ze liever op zichzelf dan in een groepspraktijk te gaan werken. En daardoor blijven vacatures vaak... Ja, lange tijd niet ingevoerd.
Terwijl ik wel denk dat dat heel waardevol kan zijn om in een groepspraktijk te werken. Ik zou het ook niet anders gedaan hebben vroeger. En dat ik wel inderdaad merk, zoals Glenn zegt, dat veel meer afgestudeerden nu meteen op zichzelf beginnen. Denk ik dat het toch wel goed is dat je toch nog wel wat mensen rond je hebt die je kunnen helpen daarbij.
Zeker.
Ook voor je kwaliteit, hè.
Maar dat je gewoon echt even kunt focussen op hetgeen wat je... Allee, dat je bijvoorbeeld zegt, de eerste maanden maken we ons facturatie zelf en daarna... Allee, dat je daar gewoon tijd hebt om je daarin te ontplooien. Dat je ook niet verwacht, ik moet hier direct een uurrooster hebben van 30, 40 uur. Sorry, ik zeg gewoon, dit gebeurt niet. Van mij mocht... Ik ga je geen 30 uur laten geven in het begin. Laten werken in het begin, want dat gaat gewoon niet.
Ik denk dat het heel goed is, mochten we naar een systeem kunnen gaan waarin dat je bijvoorbeeld je eerste jaar verplicht moet meedraaien in een groepspraktijk.
Ja, zoals bij advocaten eigenlijk, dat die 3 jaar zo stage moeten doen.
Dat je op die manier inderdaad de kneepjes van het vak wel leert, dat je administratief sterker wordt, dat je gewoon ook kan beslissen van, kijk, is dit mijn ding? Is dit niet mijn ding? Voel ik mij goed in zo'n constructie of niet? En dat je na een jaar kan beslissen van, welke richting ga ik uit?
Die eerste jaren zoek je toch echt uit, wat voor een therapeut ben ik? Ik heb in mijn eerste jaren ook dingen gedaan dat ik nu denk, ik zou dat nooit meer doen.
Tuurlijk,
ik zou dat nooit meer op die manier aanpakken. In het begin zaten mijn ouders daar nooit bij. Ja, dat
is
zijn
ook
dingen
okay,
dat je
door
merkt.
Fouten te maken leert. Ja, dus ik vind dat ook goed. Ja. Maar ik denk ook, in al die verhalen wordt er heel veel afgegeven op de coördinatoren. Mm-hmm. Hè. Maar ik denk dat er heel weinig wordt gekeken vanuit de andere situatie.
Ja.
En dat er ook niet wordt gekeken, wat is inderdaad effectief dat kostenplaatje voor de praktijkhouder? Wat is de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken? En ik heb hier eigenlijk al mijn patiënten. Ik moet eigenlijk niks doen. Alles wordt voor mij gedaan. Dus ook dat is iets dat je eens kan gaan bekijken. Hè.
Maar soms denken ze, als ik een lokaal huur en ik koop al materiaal aan, dan kan ik het toch even goed zelf doen. En dan zou ik zeggen, probeer dan.
Ja.
Jij gaat misschien dan beginnen wakker liggen s'nachts over bepaalde dingen. En nu doe ik dat. Ja, okay.
Ook toen ik naar Brussel ben gegaan, ik zat daar ook alleen. Hè. Ik had geen enkele patiënt. En daar staan die dan niet bij stil. En je komt nu in een praktijk, wat het nu is ondertussen. Mm-hmm. Hè. Maar ik heb daar wel echt maanden gezeten voor misschien 3 patiënten of zo. Ja. Hè. En dan moet jij ook je huur betalen. En dan moet jij ook dat doen. Allee, ik bedoel, je hebt zoveel energie en zoveel tijd gestoken om iets op te bouwen. Ook daarvan plukt jij de vruchten als je daar komt werken. Hè. Mm-hmm. Dus dat zijn dan dingen...
Mm. Nochtans hebben er weinig coördinatoren gereageerd. Hè.
Ja, dat is wel spijtig, want dat had ik wel graag.
En we hadden dat wel nog gevraagd. Alleen nog een extra oproep gedaan, maar...
Dat is ook allemaal heel moeilijk. Hè. Mm. Je doet dat wel anoniem, maar het is ook wel heel... Ja.
Maar misschien voelen die zich ook automatisch al. Ik kan me wel voorstellen, als je coördinator bent, dat je ergens wat eenzaam voelt.
Ja, dat is wel echt...
Ja, sowieso. En ja... Allee, dat is altijd natuurlijk, stel dat je een groep logopedisten bij je hebt, blijft jij nog altijd dan de praktijkhouder of zo, of de coördinator, hoe dat je het ook zou willen noemen. En dat is zo, maar ik denk dat dat ook iets is dat je gewoon moet accepteren. Mm-hmm. Allee, dat dat ook een keuze is. En we willen allemaal vrienden zijn en weet ik veel wat, maar dat gaat ook niet altijd. Ik denk dat er nog altijd wel een klein beetje een afstand moet zijn, omdat het anders... Ik ben zelf ook een heel emotioneel iemand en dan word je gewoon te emotioneel betrokken bij alles en dan gaat het ook niet altijd.
Het is moeilijk om grenzen te stellen, hè?
Mm-hmm.
Ja. Dat is waar. We hadden ook nog een poll over het BTW. Mm. En dan kijk ik even naar u, Anouk. Commissies zijn onderhevig aan BTW en hier mag geen uitzondering op gemaakt worden. En dat was 55% akkoord en 45% niet akkoord. Maar vooral denk ik heel wat vragen daar rond. Allee, van hoe zit dat juist?
Ja. Mm-hmm. Wel, we hebben het daar in ons gesprek al eens over gehad, op voorhand ook. Hè.
Ja.
En, het ding is dus eigenlijk, ja, als logopedist... Hè, ben jij vrijgesteld van BTW, want dat is een zorgberoep. Hè? Mm-hmm. Dus dat is zoals een dokter of eender wat. En dan moet je geen BTW betalen. Hè? Maar alle andere inkomsten die jij vergaart natuurlijk, dat niet logopedisch is, dat is natuurlijk wel onderworpen aan BTW. En dat is iets wat heel veel logopedisten niet bij stilstaan. Dus ook als jij een groepspraktijk wil gaan uitbouwen, en dat groeit, en dat groeit nog meer, ga je op een gegeven moment BTW moeten betalen. Want je kan er wel voor kiezen tot 25.000 euro om vrijgesteld te worden van BTW. Hè? Mm-hmm. Dus,
ik denk dat dat al een regeltje is dat heel veel van de mensen die de poll ingevuld hebben waarschijnlijk niet weten.
Niet weten, ja. Inderdaad, is daarom dat...
Niet alles is onderhevig aan BTW. Voilà. En als je inderdaad onder een bepaalde grens zit, dan word je vrijgesteld.
Mm.
Dus ik denk dat daar al wel iets zit.
Het is daarom dat ik het ook daarbij had gezet. Omdat ik inderdaad ook mij afvroeg, weten ze dat?
Ja.
Dus,
ja. Maar het kan niet zijn dat een praktijk met 10 of zelfs 5 logopedisten geen BTW moet betalen.
Nee.
Allee, dat klopt gewoon helemaal niet. En dan worden er allerlei zaken gedaan om dat toch maar te ontduiken. Maar als je ooit controle krijgt van die BTW, dan wil ik er wel niet bij zijn. Dus dat is gewoon iets waar je bij moet stilstaan.
Ja,
klopt.
Vandaar. Hoe ontduikt je dat?
Ja, je kunt altijd BTW ontduiken door dingen niet aan te geven. Door bijvoorbeeld, ik heb zelf... Ja,
misschien moeten we CHML al kwakkie bies een keer uitnodigen.
Daar ben ik niet in mee.
Die van, ja, van Open VLD?
Ja, inderdaad. Ja. Ah, oké.
Okay. Dat is een ander verhaal.
Ah, oké. Okay.
Die kan je wat inspiratie geven.
Ja, ja, dat is wel waar. Misschien moeten we die eens uitnodigen op de podcast.
Ja, het was het even heel ver. Ja, ik ben mee met het verhaal al sinds. Maar ook bijvoorbeeld door gewoon... Ja, je kan perfect facturen maken op het einde van de maand voor mijn logopedisten, daar geen BTW op vragen. En dan moet ik ook geen BTW betalen. Hè. Ik moet bijvoorbeeld elk kwartaal mijn BTW indienen bij de boekhouder en ik betaal daar ook op.
Mm-hmm.
Dus ja, bij mij is dat altijd ook een nul operatie, want dat is ook iets wat heel veel logopedisten niet weten. Hè. Die denken van ja, maar dan moet ik daar nog 21% op betalen. Ja, BTW is eigenlijk gewoon altijd een nul operatie. Hè, want je gaat belasting eigenlijk betalen op wat je daar verdiend hebt, dat niet logopedisch is. Maar jij gaat ook materiaal bijvoorbeeld aankopen waar jij dan BTW op betaalt. En eigenlijk gaat je gewoon het verschil betalen. Dus op het einde van het kwartaal betaal ik wat ik heb ontvangen aan BTW en wat ik zelf heb uitgegeven aan BTW. En dat verschil zal ik betalen. Dus ik weet niet of dat helemaal duidelijk is, want vraag al
zo. Ja, jawel. Maar ik was even
dus heel praktisch aan het nadenken. Dus eigenlijk is dat geld dat niet van u is, hè?
Kijk ik zo met een hele lege blik. Ja.
Natuurlijk, wat wel het ding is, hè, dat je... nu ben ik even kwijt wat ik wou zeggen. Ja, nu weet ik het niet meer.
Dus dat je enkel het verschil betaalt, had je gezegd, en dan...
Ja, gewoon als logopedist, hè, als je dus ergens in een groepspraktijk werkt, of... dat wou ik zeggen. Dus... Als die coördinator bijvoorbeeld 21% BTW moet vragen, moet hij dat ook doorrekenen aan u. En dat is eigenlijk het moeilijke daaraan. Hè? Want dan moet je commissie betalen en dan zou je daar nog eens 21% BTW op moeten betalen. Tenzij dat die coördinator zo vriendelijk is en zegt van kijk, zal ik de BTW wel betalen? Maar dat gaat je niet doen, hopelijk. Hè? Dus eigenlijk is er dan maar één optie en dat is dan een vennootschap oprichten.
Ja.
Dus anders is dat gewoon financieel helemaal niet interessant.
En dan moet je alle collega's inschrijven in je vennootschap.
Nee, niet zozeer. Hè. Dat zijn soort freelancers die voor u werken. En dan alle inkomsten komen dan op de vennootschap. En op het einde van de maand gaat je dat eigenlijk gewoon verdelen. Dus dat zou kunnen. Maar als dat een eenmanszaak is, ja, dan moet je eigenlijk wel die BTW doorrekenen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn sowieso ook zaken waar dat heel moeilijk is om daar een algemeen advies in te geven. Hè?
Ja. Ja, zeker. En dat is al voor de grote praktijken vooral, hè.
Ik heb ook eens gewerkt in een praktijk waar wij allemaal een kaart hadden. Hè? Dus, en ja, ja dat, allee, zo van die dingen. We waren er met 17 loperisten, dat klopte echt allemaal niet. Dus ja, er zijn echt wel zaken die echt niet door de beugel kunnen. En ik denk dat dat op Lopen die Vlaanderen onlangs ook nog zo was, dat ik daar iets over vroeg en dat daar heel veel reacties op kwamen.
Dat zal dus, wel.
Ja. Dus dat is standaard.
Ja, ja dus, en dat loperisten zelfs mij bijna gingen verwijten van, ja, maar wat zeg jij nu eigenlijk? Dat is toch helemaal niet waar? Dat ik denk van, maar dat is gewoon de wet. Het gaat mij niet over of ik nu BTW moet vragen of niet. Ik moet sowieso BTW vragen, maar hoe doen jullie dat? Hoe organiseren jullie dat?
Ja.
Dus ja, en dat was dan de discussie van, ja, maar we moeten dat niet betalen en we zijn vrijgesteld en, allee, ja, zo van die dingen.
Er zijn veel misverstanden rond, denk ik. Hè?
Ik vroeg dat nu ook gewoon uit interesse. Het was niet van, hoe kan ik hier BTW ontduiken in de toekomst?
Tom is een grote praktijk. Ja.
Voordat bijvoorbeeld bij mijn webshop, ik reken geen BTW aan, ik ga dat ook niet doorgeven aan een boekhouder, ja, dan betaal ik daar ook niks op, hè, zo gezegd. Maar uiteindelijk gaat dat dan wel eens uitkomen, dat ik daar ineens inderdaad 20 of 2000 laks foxen heb. Ja, waar zijn die naartoe? Allee, ik bedoel, dat kan zo niet.
Tuurlijk.
Dus, ja.
Dat is toch ook wel een rompslomp dat je mee moet willen bezighouden.
Ja,
en dan vroegen wij ook ons af in dat verkennend gesprek zo'n beetje van, ja, oké, ik denk dat er wel redelijk veel logopedisten zijn die nu zelfstandig logopedisten zijn, maar die misschien niet graag, die liever in loondienst zouden werken. Mm. En die poll hadden we ook gemaakt en daar was het eigenlijk 50-50.
Nee.
Dat is 134 die zeiden van ja, ik ben daarmee akkoord van dat ze bijvoorbeeld als zelfstandige logopedist werken, maar dat ze liever in loondienst zouden werken. En dan 140 die zeiden van nee, niet akkoord. Dus die dat wel graag als zelfstandige.
Ja, ik ben ervan overtuigd werken. Dat heel veel logopedisten nog altijd ongewild in een zelfstandige statuut terechtkomen. Mm-hmm. En er zullen er wel een aantal zijn die daar gaandeweg wel hun manier in vinden en die zich uiteindelijk wel goed voelen in die rol. Maar ik denk, vraag ook eens aan studenten in hun eerste jaar, van wat wil je later gaan doen? Er zullen er niet veel zijn die zeggen van, ik wil een zelfstandige praktijk, want dat is misschien niet het idee dat ze hebben van het beroep.
Nee.
En ik denk het feit dat heel veel logopedisten in zo'n zelfstandige statuut zitten, maar niet altijd over die ondernemerscapaciteiten beschikken, dat ook maakt dat sommige dingen mislopen. Hè?
En misschien zijn er sommigen wel niet akkoord, dus dat ze eigenlijk wel graag als zelfstandige werken, omdat ze een beetje klein zelfstandig zijn.
Ja, misschien.
Kan ook, hè. Ja. Want wat houdt dat juist in? Schijnzelfstandigheid?
Daar hebben we het vorige keer ook over gehad.
Dat houdt in dat je... je bent eigenlijk een zelfstandige, hè, maar er zijn heel veel zaken die eigenlijk meer overeenstemmen met het statuut van een werknemer.
Mm.
Dus stel dat je bijvoorbeeld in een praktijk werkt, hè, maar er zijn toch heel veel verplichtingen waar dat jij aan moet voldoen. Hè, of jij mag zelf niet bepalen wanneer dat jij werkt of wanneer dat jij op vakantie gaat enzovoort, dan ben je schijnzelfstandig. Mm. Dus je bent wel ingeschreven onder zo'n zelfstandige statuut, maar eigenlijk in de realiteit ben je een werknemer.
Mm-hmm. Ja. En bijvoorbeeld dan verhalen die we binnengekregen hebben van cliënten die dan mensen die stoppen in hun praktijk en dan een gigantische bedragen moeten betalen omdat cliënten mee willen gaan, dat kan eigenlijk niet.
Ik ga niet zeggen dat dat niet kan, hè, want je kan in uw overeenkomst kan je afspraken maken zoals je wil. Stel dat wij een samenwerking aangaan en ik zeg tegen jou, Rachel, van goh, als jij hier morgen stopt, dan betaal jij aan mij 10.000 euro. Jij zet je kribbel daaronder, en je stopt morgen, dan betaal je aan mij 10.000 euro. Want wij zijn al afgesproken.
Mm-hmm.
En wij zijn beide volwassenen die deftig kunnen redeneren, dus wij mogen zo'n afspraak maken.
Mm-hmm.
Hè? Nu, anderzijds, als het gaat over cliënten, want dat is dan een ander verhaal, er is nog altijd de wet van de patiëntenrechten, die zegt dat een cliënt mag gaan en staan waar dat hij wil.
Mm-hmm.
Ja.
Er is ook niemand die tegen mij moet zeggen bij welke dokter dat ik morgen moet langsgaan.
Ja, voilà.
Dat kan ik zelf nog wel beslissen, denk ik. Hè? Maar praktijkcoördinatoren denken heel vaak dat patiënten hun eigendom zijn.
Mm-hmm.
Hè? En gaat iemand weg, dan moet jij die patiënt wel teruggeven aan mij, want dat is mijn eigendom. Maar die patiënt is uw eigendom niet.
Ja.
Hè? Wat dat niet wil zeggen, als je bijvoorbeeld je praktijk verkoopt, dat je wel je patiëntenbestand kan verkopen. Hè? Dat is iets anders, omdat je dan je praktijk als onderneming eigenlijk verkoopt, hè? Waar dan ook wel patiënten in zitten.
Ja, maar die patiënten kunnen nog altijd beslissen om niet bij de toekomstige logopedist te gaan.
Tuurlijk. En stel dat jij bij mij werkt en jij gaat weg en jouw patiënt geeft aan, ik ben tevreden van Rachel. Hè. We hebben een goede samenwerking. Ja. De therapie loopt stilaan op zijn einde. Ik wil toch dat zij mij verder behandelt. Ja, dan kan ik daar niks tegen inbrengen. En dan is dat de...
Ook al als hij in dat contract staat. Want dat staat in gigantisch veel contracten.
Je kan nooit in een contract opnemen dat je patiënten afkoopt. Hè? Want dat is in strijd met de wet op de patiëntenrechten. Mm-hmm. Hè? Dus stel dat dat erin staat, ja, dan neem je een clausule op die niet wettelijk is.
Mm-hmm. Hè?
Nu, je kan wel zeggen van kijk, als ik hier wegga in de praktijk, ja, als teken van goodwill wil ik wel al mijn patiënten meenemen, los van het feit of dat die dat willen of dat die dat niet willen. En ik betaal jou daar toch een bepaalde commissie voor, bijvoorbeeld. Dat kan ergens wel. Ja. En je zou wel kunnen zeggen van, ik ga hier weg. Is het oké dat ik al de patiënten toch meeneem, dat ik die thuis blijf behandelen? Je kan daar ook wel andere afspraken over maken. Maar strikt genomen, ja, de wet op de patiëntenrechten gaat altijd voor ja. Op ja, al de rest.
Ik denk dat er een groot verschil is in ook als het echt klanten gaat. Bijvoorbeeld als het gaat over een bedrijf en die heeft bepaalde klantencontracten. Kan je niet zomaar contracten of zo gaan meenemen met klanten. Mm-hmm. Maar inderdaad, zoals Glenn zegt, gaat hier over patiënten bij lopendisten. En inderdaad, een patiënt is vrij om te staan waar dat hij wil. Ik zou dat ook heel vreemd vinden, moest er morgen iemand bij mij stoppen, en dat ik zeg van, ja, of Anouk stopt, hè, maar nu moet je bij die gaan. Dan zou, alleen dan heb ik ook zoiets van, ja, maar ik wil helemaal niet bij Anouk gaan, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat het beste is om dat gewoon met die patiënt te overleggen, van kijk, die persoon stopt. Ofwel kan je bij een van de andere therapeuten gaan, ofwel ga je mee met haar.
Nu, omgekeerd mag je natuurlijk ook nooit afwerven. Hè? Dus als je weggaat in een praktijk, je mag je cliënten ook niet aanzetten om met jou mee te gaan. Hè? Dus eigenlijk moet je altijd, ja, een beetje zoals Anouk zegt, hè, de mogelijkheid bieden van, ja, er is hier toch een collega die de behandeling kan overnemen. Gaat de patiënt daarmee akkoord? Oké, dan is de kous af. Hè? Maar geeft die patiënt op dat moment aan, nee, ik wil toch liever door jou verder behandeld worden. Ja, dan is de wet op de patiëntenrechten die speelt.
Mm-hmm.
En dan mag jij de patiënt verder behandelen. Hè.
En als, omdat jullie dan de contracten wel willen lezen, zijn er zo dingen dat je vaak tegenkomt dat niet wettelijk zijn, dat je al in meerdere contracten hebt gelezen?
Goh, waar het heel vaak om gaat in zo'n overeenkomst, dat is over dat niet-concurrentiebeding. Hè. Dat is waar we het eigenlijk over hebben. Hè. Dus een niet-concurrentiebeding, dat zegt altijd, ja, als de samenwerking stopt, wat zijn de rechten en de plichten van de twee partijen?
Ja, zoals bijvoorbeeld die straal dan.
Bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus stel, jij stopt met de werken in mijn praktijk, hè, mag jij dan om de hoek hier jouw eigen praktijk starten? Hè. Zoiets kan daarin staan. Hè. En zo'n niet-concurrentiebeding is wettelijk. Hè. Dat is een wettelijke bepaling. Hè. Dus ik zou in de overeenkomst mogen opnemen, als onze overeenkomst stopt, als onze samenwerking ten einde is, mag jij gedurende een jaar binnen een straal van 5 kilometer geen eigen praktijk starten. Dat is wettelijk.
Ja.
Zo'n niet-concurrentiebeding, dat moet altijd beperkt zijn in tijd en in ruimte.
Mm-hmm.
Dus daar zou bijvoorbeeld niet mogen instaan, de komende 10 jaar mag jij in half Vlaanderen geen praktijk beginnen. Want dat is overdreven.
Ja.
He? Nu, anderzijds staat dat in je overeenkomst en heb je dat getekend. Ja, we hadden het daar straks ook over. Je kunt die overeenkomst nietig laten verklaren en die kan onwettelijk zijn. Maar tussen het moment dat jij de samenwerking stopt en dat ergens een of andere vrederechter beslist dat jouw overeenkomst niet wettelijk is, ja, ben je misschien wel 3-4 jaar
verder. Natuurlijk.
Dus ja, het is niet omdat je daar iets getekend hebt dat sowieso niet wettelijk is, dat je kan zeggen van zeg, dat telt hier niet. Nee, want op dat moment geldt wel de overeenkomst.
Je kunt daar ook over onderhandelen.
Ja,
ik ben ooit in een praktijk gaan werken dat dan het dorp verder was. En ik wist dat wij zoveel jaar later onze praktijk gingen starten in ons huis waar wij aan het verbouwen waren. Ja, ik heb gewoon gezegd van ja, oké, die straal mag erin staan, maar meer niet, want daar ga ik sowieso mijn praktijk starten. Hallo. En die wist dat ook.
Ik denk dat
je daar gewoon eerlijk over moet zijn.
Mm-hmm.
Allee, dat is ook, als ik met iemand wil samenwerken, dan vraag ik ook, heb je zin om later een eigen praktijk te starten? En als dat ja is, dan weet je dat ook gewoon. En dan is dat natuurlijk niet fijn, hè, als je twee
maar vaak weet je dat ook nog niet, hè?
Nee, maar soms weet je dat niet, maar je kunt daar toch ook gewoon open over blijven communiceren.
Ja. Maar inderdaad, zoals Glenn zegt, nu weet ik, het gaat over mijn vriend en Thees gaat over onrechtmatige bedingen. Dus, en ik heb dat nagelezen. Dus het ging daar inderdaad alleen maar over. En inderdaad, het mag maximum een jaar zijn als je zoiets zou verbieden of zo. Hè. Dus dat moet echt wel een...
Ja, goh. Wat dat maximum mag, dat ligt niet helemaal vast. En de rechter zal altijd beslissen, is het redelijk of niet.
Mm-hmm.
En misschien dat hij in sommige gevallen wel beslist, ja, die 2 jaar is hier redelijk, of 1 jaar is redelijk.
Maar inderdaad, zo half Vlaanderen of zo, allee, dat is eigenlijk niet redelijk. Hè, dat
ik denk in onze overeenkomst, onze modelovereenkomst, staat een periode van 1 jaar, denk ik. Mm-hmm. En ik denk een straal van 5 of 10 kilometer.
Ja, ik vind dat nog veel.
Ja, en zelfs al neem ik hier een straal van 10 kilometer, dat is in totaal 20 zo en 20 zo. Ja, dus dat is eigenlijk al redelijk veel.
Ja, ik heb eens een contract gehad met een straal van 35 kilometer. En €10.000 als ik klanten zou meenemen. Dus alles kan. En uiteindelijk, ik heb dat toen ook getekend, hè, dat ik zoiets had van, ja, ik zit toch in Brussel, de straal was langer. Maar dan nog, ja.
In mijn overeenkomst vroeger, hè, toen ik zelf coördinator was, ik had een praktijk in Mechelen, stond eigenlijk enkel in stad Mechelen.
Ah, ja.
En voor de rest, doe je goesting.
Mechelen is groot. Ja.
En dan nog, hè,
maar
zou je...
enkel puur het centrum.
Ah, ja.
Dan spreek je over een vrij kleine straal. Ja.
Ja. Maar ik vind dat iets moeilijk. Uiteindelijk, je weet toch nooit hoe dat je leven gaat draaien. Als je nu in één keer de kans krijgt om via je ouders een huis te kopen dat dan 2 straten verder is en je wilt daar graag je praktijk starten.
Ja, uiteraard ook een clausule om de coördinator wat te beschermen. Mm-hmm, hè. Je hebt een overeenkomst, heeft rechten en plichten voor beide partijen en maar dient in essentie ook om de 2 partijen te beschermen als er iets misloopt. He, dus zo'n clausule is uiteraard ook voor een coördinator wel belangrijk. Stel dat hier morgen al mijn logopedisten weg zijn, wil ik er wel voor zorgen dat mijn praktijk nog wel draait en dat het altijd levensvatbaar is. En als iedereen dan in de andere straat een nieuwe praktijk start, dan is iedereen weg en ben ik failliet. He, dus dat kan ook niet de bedoeling zijn.
Maar ik denk
dat
je daar wel over kan praten. Ja, zoals Glenn ook al een paar keer gezegd heeft, ik denk dat veel logopedisten, waaronder ik zelf, ook vrij soft zijn. Allee, misschien ben ik niet zo soft. Maar ik denk dat we allemaal wel menselijk zijn en dat je wel kunt praten over, ik wil daar iets starten. En dan kun je nog kijken. Hè? En desnoods wacht je een jaar dan. Hè?
Ja. Ja, bij mij heeft daar ook een keer ingestaan van bepaalde scholen dat je dan ook niet meer mocht contacteren of zo. Dat kan toch?
Dat is sowieso onwettelijk, want een praktijk kan nooit een exclusiviteitsrelatie met een school aangaan. Ja. Een praktijk kan nooit eigendom claimen over een school. Dus stel dat je op mijn praktijk werkt en jij ziet cliënten op een school, ik kan je niet verbieden om die cliënten daar te blijven zien, want ik heb niks over die school te zeggen.
Ja.
Maar dat is iets wat je inderdaad nog wel in reden paar overeenkomsten terug.
Ja,
want er was ook zo'n verhaal bij, denk ik, van iemand die echt nog een boete moest betalen achteraf, omdat hij nog op die school bleef werken. Allee, dat zijn dingen die eigenlijk wel echt niet kunnen. Hè. Nee. Dat is niet dat dat een eigendom is van de zaak of zo, die school. Hè. Tenzij dat zou zijn, zou dat nog iets anders zijn of zo, ja.
Nee, toch een boete betalen.
Echt,
ja.
Zijn er nog zo dingen dat je vaak tegenkomt in contracten?
Goh, ik denk dat dat het grootste pijnpunt is vaak. Wat er gebeurt op het moment dat een overeenkomst stopt. En het percentage, hè, daar is altijd heel veel discussie
over. Maar wat is dan het maximum dat jullie aangeven?
Ik denk dat je daar een beetje redelijk of een beetje logisch over moet redeneren. Hè. Ik denk alles wat boven de 35% gaat, is onredelijk. Allee, wat dat daar ook tegenover mag staan. Ons loon is al niet gigantisch. Wil je voor jezelf toch nog iets overhouden? Dan denk ik dat er toch wel ergens een grens is.
Mm-hmm. Er zijn wel praktijken die 40 vragen zijn.
Zeker.
Ja, dan denk ik... ik kan niet zeggen dat dat nooit kan, maar dan denk ik dat daar toch wel heel wat tegenover mag staan.
Ja, dat denk ik ook. Komt ze dan nog mijn sloepjes klaarzetten als ik binnenkom?
Ik denk, als je 40 betaalt, dan mag je een praktijkruimte hebben die picobello is, die elke dag gepoetst wordt, waar alle materiaal aanwezig is, waar je je geen zorgen moet maken over je agenda. Als een cliënt ziek is, als jij ziek bent, wie dat mensen opbelt, wie dat ervoor zorgt dat de printer in orde is, dat internet marcheert, dan moet dat allemaal in orde zijn. En dan denk ik, als je dat kan doen,
Zelfs dan nog eens 40 is gewoon schandalig.
Ja, want dan weet je ook, elk uur dat je werkt, sta je bijna een half uur af. Hè.
Ja. Oké, vanaf nu werk ik voor mijn collega. Allee, ja, dat is ook zo.
Ja, voilà.
Dat is goed. Ja, ik vraag me gewoon af of je dan eigenlijk als coördinator in de spiegel kunt kijken. En, ik vind dat niet mooi, maar ja. Misschien denk je dan dat je heel veel inhoudelijke waarde kunt bieden of zo. Ik weet het niet.
Ja, ik hoop toch altijd... Je gaat dat voor jezelf altijd wel verantwoorden. Hè? Je hebt altijd dingen die je doet. Je gaat altijd aan jezelf gaan uitleggen waarom dat je dat doet. Dus die zal daar dan ook wel een uitleg voor hebben. Hè?
Mm-hmm. Allee, dus, Wat ik hier nog ook had gehoord, wat een verhaal 11 bijvoorbeeld was op het einde van, ja, ik heb me heel vaak heel verdrietig en onbekwaam gevoeld. Dat was wel echt, dat kwam wel echt hard aan. Dat er zo mensen verhalen binnensturen en dat er eigenlijk heel veel emotie rond hangt.
Ja, mm-hmm. Zijn emotionele mensen.
Ja.
Snap ik.
En dat je op basis van wat andere mensen doen, op basis van hoe dat er op bepaalde manier met je wordt omgegaan, dan eigenlijk je eigen in twijfel begint te trekken.
Ja, goh, dat is heel herkenbaar, hè? Ook bij onze ethische commissie. We krijgen regelmatig verhalen binnen. Vaak dan van pasgestarte logopedisten die na een jaar het echt niet meer zien zitten, die met heel veel goede moed en met heel veel enthousiasme aan een job begonnen zijn, maar die dan zo ontgoocheld worden. En dat zijn heel jammere verhalen natuurlijk, hè? Dus ik denk, als je in zo'n situatie komt waarin dat je echt niet goed voelt, stap daar zo snel mogelijk uit.
Ja.
Want dat is voor niemand goed.
Nee.
No.
Ja, ook daar denk ik ook dat het om een beetje respect gaat langs twee kanten. Hè. Dus dat je dan gewoon eens met die coördinator of met collega's daarover in gesprek moet gaan. En gewoon, ja, als je die regelmatig moet zien, eens even opbellen en eens gewoon daarover wil te communiceren. Ik denk dat we dat dan vaak niet doen. En wat ik ook wel geleerd heb doorheen de jaren, is dat dat ook vaak is door andere zaken die jij zelf gaat invullen als persoon. Hè. Vaak worden dingen niet uitgesproken, maar ga jij dat wel zo invullen? En wordt dat door de anderen ook niet zo bedoeld? Hè. Dus, en dat komt omdat wij allemaal op een andere manier communiceren. En dat is net het moeilijke aan samenwerken tussen mensen. Hè. Dat je een manier vindt dat voor iedereen eigenlijk, ja, goed aanvoelt en waar iedereen zich gewaardeerd voelt. Mm-hmm. En ik denk dat je daar naar op zoek moet gaan om dat te kunnen vermijden of zo.
Ja, dat is waar. En ook, wat Glenn zegt, hè, ga daar gewoon weg. Ik denk dat echt, als die communicatie ook niet werkt, ga gewoon weg. Stop gewoon. Want sommige mensen kun je ook gewoon niet veranderen. En dat is iets wat ik dan heb geleerd voorbije jaren. Mm. Sommige mensen zijn zo. En je kunt nog op je kop gaan staan en zeggen en uitleggen waarom dat je iets niet wil of wel wil. Die gaan dan niet veranderen.
Nee, maar dat is ook niet erg, hè. Allee, het is niet omdat dat niet werkt voor u dat het tot die persoon slecht is of dat jij minderwaardig bent. Voilà. Dat is gewoon omdat het niet samenwerkt. Dat is zoals in een relatie ook, hè. Mm-hmm. Je kunt na een jaar denken van, god, dit is het toch niet. Of ik voel mij toch niet zo blij en gelukkig bij die persoon. Ja, als je meer ongelukkig voelt dan gelukkig, ja, dan is het misschien ook beter om te stoppen. Mm-hmm. Maar bij een job of een praktijk blijven daar dan misschien zodanig lang, omdat dat ons inkomstenbron is. Maar dat kan ook gerust ergens anders.
Ja.
Dus. En hoe is dat? Want omdat je zegt, stop dan gewoon. Hoe zit het dan met een opzegtermijn? Wat zijn daar eigenlijk de...
Ja, de opzegtermijn voor een zelfstandige is eigenlijk niet anders dan voor een werknemer. Hè? Dus in principe zit je daar met een termijn van 3 tot 6 maanden, is redelijk, denk ik.
Mm-hmm.
Nu, je bent vanuit je ethische code verplicht om continuïteit voor je patiënt te garanderen. Hè? En dat is ook een beetje ingebouwd om de coördinator in staat te stellen om op tijd iemand anders te zoeken om cliënten over te nemen. Dus je mag nooit zomaar van de ene dag op een andere dag ergens stoppen. Tenzij natuurlijk dat je daar als partij, als beide partijen daar een heel goede reden voor hebben.
Mm-hmm.
Stel dat iemand bij mij werkt en die maakt zware ethische en deontologische fouten of ik weet dat die therapieën inhoudelijk echt niet correct zijn, ja, dan mag ik zeggen van kijk, dit stopt hier onmiddellijk. Maar dan heb ik daar een heel goede reden voor.
Ja.
En ook omgekeerd, als je zegt van kijk, dit is een samenwerking waar ik gewoon aan ten onder ga, waar je echt heel goede argumenten voor hebt, ja, dan mag je ook onmiddellijk stoppen. Maar je hebt wel altijd die verantwoordelijkheid ten aanzien van je patiënten. Hè.
Ja, je moet dat gewoon wel kunnen verantwoorden ook. Want ik heb onlangs mijn eerste werknemer ontslagen. Dat was niet leuk. En dat was ook om vrij dringende redenen. En ook daar, hè, net zoals bij zelfstandigen, moet je wel kunnen verantwoorden waarom wil ik die ontslaan. En ik denk ook, ja, dat je daar ook wat menselijk moet zijn. Hè. Je wilt niet inderdaad dat je patiënten zomaar ineens morgen op straat staan. Tenzij dat je echt merkt van dit lukt echt niet. Hè. Er gaat meer fout dan dat er goed gaat. Maar dat kan niet zomaar omdat jij morgen geen zin meer hebt of zo. Hè. Dus,
Maar ja, als je dan als coördinator binnen 3 maanden niemand, of 6 maanden niemand nieuw vindt, dan mocht je toch wel vertrekken.
Tuurlijk, als je je opzegtermijn hebt uitgedaan.
Ja,
ik weet bijvoorbeeld.
Is niemand, ja, dat is dan jammer voor de coördinator.
Ja. Mm.
Ja. Wel, voor werknemers is dat bijvoorbeeld als die minder dan 6 maanden bij u werken, dan kan je dat eigenlijk. Hebben die een week opzegtermijn? Als dat langer is, dan is dat eigenlijk 3 maanden tot, denk ik, 3 jaar of zo. Mm. En dan, als ze dan nog lang... Dat heeft te maken met hoe lang dat je ergens werkt. Maar vandaar, als dat minder lang dan 6 maanden is, kan je eigenlijk direct vertrekken bijna.
Ah ja, oké. Okay. Dat is wel inderdaad... Maar dat is bij werknemers.
Dat is iets dat...
Ja, maar wij zijn eigenlijk... Allee, wij hebben ook rechten als zelfstandigen,
absoluut.
Dus,
absoluut.
Maar dat weten er veel niet, denk ik. Hoe dat jij het nu uitlegt...
Ja, dus ook maar door heel veel met Partena te praten. Hè. Dat allemaal uit te zoeken, maar ja, dat is wel zo.
En wat als je direct stopt en je zegt van de een op de andere dag, je komt niet meer, hang daar dan ook boetes aan?
Dan kan daar een goede boete aan vasthangen. En die zou eigenlijk omschreven moeten staan in je overeenkomst. Mm. Dus stel dat je zegt, ik stop onmiddellijk, zonder geldige reden, dan zou het best wel eens kunnen dat uw coördinator toch een boete eist.
Ja, wat is de geldige reden?
Wel,
de reden om die boete te eisen?
Ja, maar nee, wat is gestopt zonder een geldige reden. Ja, dat is ook weer zo. Wat is een geldige reden? Hè?
Als er fouten gemaakt zijn. Mm. En bijvoorbeeld voor die werknemer heb ik moeten opsommen wat er allemaal fout is gelopen. Mm. Ook wat de mentaliteit was van onze samenwerking. Dat zijn eigenlijk niet super zotte dingen. Je moet niet met een auto gepikt hebben of zo, om het zo te zeggen. Maar
ja, je hebt soms wel logopedisten, ze werken ergens. Maar ja, uiteindelijk is het dan toch niet wat ze willen. Of ze krijgen dan toch een nieuwe aanbieding ergens in het ziekenhuis waar dat ze eigenlijk al lang wilden starten. Ja, dan kan je niet zomaar zeggen van ja, kijk, ik kan daar morgen beginnen. Ik ben hier weg vandaag.
Nee.
Want dan heb je ook wel een beetje verplichtingen ten aanzien van je coördinator.
Dat is niet oké.
Maar je kan
dat is niet oké, hè.
In een aangetekende brief kan je dat wel perfect verantwoorden. Van kijk, er is dat en dat en dat gebeurd. Er zijn dingen waar ik echt niet mee akkoord sta. Of misschien fouten die in het contract staan. Allee, als je dat even juridisch kunt opsommen, dan heeft die andere persoon geen poot om op te staan, om het zo te zeggen.
Nee.
En dan is dat klaar. En je bent nog altijd zelfstandig, hè. Allee.
Ja. Laten we hopen dat niet veel mensen
dat
moeten
meemaken.
Dat zijn
allemaal geen leuke
dingen. Ja,
ik denk dat niemand graag iemand ontslaat, niemand verlaat graag een praktijk. Dat zijn altijd moeilijke momenten.
En het is altijd mooi als je dat op een mooie, serene manier kunt doen. Mm-hmm. En dat je nog door dezelfde deur kunt.
Tuurlijk.
Dat is wel fijn, maar ja.
Maar er komen altijd heel veel emoties bij kijken. Ja. En we gaan heel vaak reageren vanuit onze emoties. Terwijl ik wel probeer om dat heel vaak professioneel te houden. Maar dat komt dan ook niet heel emotioneel over.
Ja.
Dus dat is een hele moeilijke. En ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je dat even laat rusten. Dat je dat dan die emotie een beetje kunt opzij kunt zetten of zo.
Mm.
Ja, absoluut.
Oké. Ik denk dat wij er een beetje door zijn eigenlijk. Ik denk dat wij wel de grootste onderdelen dat eruit gekomen zijn in de verhalen. Ja. Wel besproken hebben. Ik vond het eigenlijk echt super tof.
Ja, zeker.
Ik vond het een heel boeiende discussie.
Ja. Ja.
Ja, ik vond het ook leuk.
En ik hoop oprecht dat er mensen iets mee zijn.
Ja.
Dat was wel een beetje de bedoeling van
en
de aflevering.
Bedankt,
dat was niet alleen maar voor
bedankt voor de mensen die de verhalen hebben ingestuurd. Want voor velen was dat wel een grote stap. Hè?
Ja,
het is niet gemakkelijk om je verhaal te doen. Hè,
nee, zeker niet.
En daar komt ook altijd wel los, denk ik, als je zo een verhaal
als je zoiets kunt vertellen en kunt uitspreken, dan kun je het soms ook wel loslaten. Hè?
Dus, dat is waar.
Ik hoop dat iedereen iets nadenkt over zichzelf en zijn relaties met anderen of zo. En...
Ja. En vooral kijken, is dit waar ik wil zitten? En als het antwoord ja is, dan is dat super. Hè? En dan gewoon blijven voortdoen. En
wat meer in je waarde staan lopen. Dus.
Zie.
Ik denk dat ook wel het moraal van het verhaal is.
Ja.
Wow.
Sterker in
meer
de schoenen
op tafel slaan.
En laten zien dat we zijn als logopedist en opkomen voor wat we kunnen.
Zeker.
Ja, voilà. Want we kunnen wel veel. Hè?
Dat is zo. Superveel. Ja. Oké.
Okay. Cool. Right.
Merci, Glen.
Anouk,
en
Glen.
Graag gedaan.
Oké, salut.
Salut.
Salutjes.